Goedenavond, dames en heren. Ik krijg net te horen dat het 8:01 is. Dus ik wilde graag starten met deze vergadering. Allemaal welkom. Mensen op de tribune en pers, collegeleden, raadsleden en ook medeluisteraars via het internet. Even tijdelijk een andere voorzitter. Dat heeft uiteraard te maken met het aftreden 11 december van de heer Snoek. En hier zit dan normaal gesproken de heer Van Houwelingen. Maar gezien het feit dat hij de beoogde opvolger is van de heer Snoek, is er mij gevraagd deze vergadering voor te zitten. Ik heb nog wat mededelingen betreffende afwezigen en wisselingen. De heer Lok is afwezig. En mevrouw Van Maurik die wordt vervangen door de heer Van der Water. En de heer Glerum die komt om 8:30 en die wordt tot die tijd vervangen door de heer Oosterlee. En mevrouw Kist die zal straks na agenda punt 8 vertrekken. En dan komt de heer Rietveld in de plaats. Om het de voorzitter maar wat makkelijker te maken. Goed, dat hebben we nog gehad. Dan kijken we even naar de opening en vaststelling van de agenda. De agenda denk ik dat we dat zo gaan doen. Er staat genoeg op de agenda denk ik om te bespreken. Fijn, dan gaan we naar het spreekrecht van burgers. Daar heeft zich één iemand voor aangemeld. Dat is de heer V. Moerings. Dat betreft het raadsvoorstel verzelfstandiging van de voetbalverenigingen. En ik nodig hem even uit om hier naast te komen zitten. En zijn verhaaltje te komen doen. Ja, het maakt niet uit welke. Als je een knopje indrukt, dan werkt het. Gaat u gang.
Dank u wel. Zit ik zo goed voor de microfoon? Iets dichterbij, zie je wel. Ik ga wel iets zelf verder naar voren. Goedenavond. Leden van de raad, wethouders, burgemeester en andere aanwezigen. Ik spreek tot u namens de 5 voetbalverenigingen uit de gemeente. En wij vinden het belangrijk om gezamenlijk via 1 stem het woord tot u te richten. En ik wil het ook niet lang maken. Meestal wordt in dit huis gebruik gemaakt van het spreekrecht omdat partijen tegenover elkaar staan en er oneenigheid bestaat over voorgenomen besluiten. In dit geval is dat niet zo. Namens de 5 voetbalverenigingen willen wij de gemeente juist een compliment maken en bedanken voor de positieve en voortvarende wijze waarmee we het onderwerp verzelfstandiging voetbalverenigingen gezamenlijk hebben opgepakt en voor het raadsvoorstel dat nu ter tafel ligt. Wat ging eraan vooraf? In maart 2013 werd het masterplan Voorzieningen 2014 gepresenteerd. Met betrekking tot buitensporten, met name voetbal, werden 2 scenario's genoemd. Beide scenario's waren voor ons niet aantrekkelijk. We hebben toen een alternatief scenario voorgelegd en daarbij de uitnodiging aan de gemeente om in gezamenlijkheid het alternatieve scenario verder uit te werken. Onze uitnodiging is aangenomen en met wethouder Van Leeuwen zijn de eerste gesprekken gestart. Na de verkiezingen is het stokje overgenomen door wethouder Snoek, maar het proces werd daardoor niet vertraagd, integendeel. De vraag was, hoe kunnen we op een verantwoorde wijze de voetbalverenigingen verzelfstandigen? Om meer inzicht te krijgen hoe de verenigingen er werkelijk voor staan, is toen een kwaliteitsmeting uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Gekeken is naar de staat van de accommodaties, zowel velden als opstallen, en naar de levensvatbaarheid van de clubs. Dit werd getoetst aan de normen van NOC-NSF en die van de KNVB. De resultaten van deze kwaliteitsmeting hebben ons de ogen geopend. Onze accommodaties zijn 50 jaar of ouder en voldoen nauwelijks nog aan de eisen van deze tijd. Eigenlijk wisten we dat wel, maar zo'n rapport werkt toch confronterend. Daarnaast is door de verenigingen een visiedocument opgesteld, wat in onze ogen nodig was om op een verantwoorde manier voetbalsport in de verenigingsverband te kunnen blijven beoefenen in gemeente Gieselanden voor de komende 30 jaar en daarna. In de gesprekken daarna zijn we steeds constructief in gesprek gegaan met elkaar. Het wederzijds belang was duidelijk. In de zomer is alles in een stroomversnelling geraakt en met elkaar hebben we hard gewerkt aan een voorstel wat vertrouwen geeft. Dit heeft geleid tot een principeakkoord tussen de verenigingen en de gemeente. Het voorstel wat nu besproken wordt. Wij realiseren ons terdege dat hiermee de kous niet af is. Het echte werk moet nog gaan beginnen. Een grote verantwoordelijkheid voor de verenigingen en hun besturen. Ik wil graag de wethouders, Elisabeth van Leeuwen en Bert Snoek, de projectcoördinator Rob Hietmans, de gemeentesecretaris Marco Does en de juridische specialiste Judith van Eck bedanken voor de prettige samenwerking. Maar ook mijn collega-bestuurders van de vijf verenigingen wil ik bedanken voor al hun tijd en inzet. We zijn steeds op één lijn gebleven met elkaar en hebben altijd de intentie gehad dit samen tot een goed einde te brengen. Het zijn twee intensieve jaren geweest, maar het resultaat is iets waar we allemaal heel trots op kunnen zijn. Hiermee wordt een belangrijke voorziening gegarandeerd en behouden voor de inwoners van de gemeente Gieslanden. Voor de nabije toekomst, maar ook voor de toekomst op de langere termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Moerings. Zijn er nog vragen uit de raad? Geen vragen? Dan heeft u een heel duidelijk verhaal verteld, denk ik. Dank u wel.
Dank u wel.
We komen daar straks op terug bij raadsvoorstel 2014-98. Maar voordat we dat gaan doen, dan gaan we eerst naar raadsvoorstel 2014-106. Wat betreft de bestuurlijke toekomst Gieslanden. Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Visser. De heer Schalk. De heer de Jong. Mevrouw Renes. Meneer Visser.
Dank u wel, voorzitter. We zijn hier vanavond bijeen op een informatieavond. Dat betekent dat we vooral, tenminste mijn interpretatie van een informatieavond, is toch vooral verheldering krijgen daar waar stukken niet voldoende duidelijk zijn. Dus daar wil ik deze avond voor gebruiken. Ik wil het toch wel in mindere mate gebruiken, zeg maar, wat we als VVD-fractie van dit voorstel vinden. Dat gaan we over 2 weken met elkaar delen. Dus even dat vooraf gezegd. Dan kijk ik even naar het raadsvoorstel en uiteindelijk ook het raadsbesluit wat we geacht worden te nemen over 2 weken. En dan zie ik in het raadsvoorstel staan, en dat deed mij wel een klein beetje de wenkbrauwen fronzen. En dan ga ik even, zoek ik het op, en dan heb ik het over pagina 5 bovenaan. Dan wordt er verteld... Even kijken, waar begin ik mijn citaat? We denken dat Molenwaard en Gieslanden kunnen uitgroeien tot een krachtige plattelandsgemeente, bestaande uit 20 kernen met circa 43.500 inwoners. Een moderne en toekomstbestendige plattelandsgemeente, met een uitroepteken. Ik zou het college willen vragen waarop gebaseerd is, waarom zij menen dat dit een moderne en toekomstbestendige plattelandsgemeente is, daar waar eigenlijk nog gevraagd wordt onderzoek te doen, Na deze samenwerking. Dus daar heb ik graag toelichting van het college. Andere vraag is even kijken. Ja, dat had meer te maken met de brief die het college heeft gestuurd naar de andere gemeenten. Dat was eigenlijk net voordat ze dat raadsvoorstel hebben opgesteld, is er een brief gegaan naar alle omliggende gemeenten. En daar staat in die brief wordt vermeld dat ons als raad zal worden gevraagd een standpunt in te nemen over het advies van de commissie Schutte. En dat zou eigenlijk in dit raadsvoorstel moeten staan, maar ik eerlijk gezegd kan het mis hebben, maar ik zie het niet, dus daar heb ik ook graag toelichting op. Op die zinsnede die het college heeft gedaan in die brief die aan de andere gemeente is verstuurd. Eens even kijken. Ja, ik ben ook nog wel benieuwd, want we weten ook wel dat er vanaf vorig jaar februari lag er ook een brief van de provincie. Die heeft een soort, in ieder geval haar gedachten geventileerd over van, wat vinden wij nou eigenlijk van bestuurlijke samenwerking in de regio Alblasserwaard. Ze hebben aangegeven van het liefst stad en land in één. Daar mag eigenlijk niemand verweest achterblijven. Ik hoor graag van het college in hoeverre deze brief is betrokken geweest in de gesprekken met andere gemeenten. En even kijken... Ja, mijn laatste vraag heeft specifiek betrekking op het raadsbesluit. Dan moet ik dat even bijnemen. Want daar wordt vermeld, het onderzoek moet duidelijk maken of en op welke wijze een fusie tussen deze gemeenten meerwaarde oplevert voor de burgers van beide gemeenten. Nou, ik ben benieuwd wat het college vindt, wat zij daaronder verstaat. Wat gaan we allemaal in het onderzoek betrekken? Welke criteria worden daarbij, om uiteindelijk meer helderheid te krijgen op wat die meerwaarde in ieder geval voor de burgers is. Dan wel, is er ook meerwaarde nog voor anderen dan alleen de burgers. Dus graag een toelichting op die vragen. Dat wat betreft voor dit moment. Dank u wel.
De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Visser stelt inderdaad een aantal vragen die ik ook op mijn lijstje heb staan, dus die hoef ik niet te herhalen. Ik ben benieuwd hoe dat antwoord gaat luiden. Ik ben eigenlijk begonnen om te kijken gewoon wat raadbesluit is, wat we eigenlijk gevraagd worden te accorderen. En daar kan ik me heel goed in vinden. Het enige wat mij opvalt is dat er inderdaad mogelijkheden wordt bekeken tot een bestuurlijke fusie uiteindelijk te komen. Voor mijn interpretatie zou dat in kunnen houden dat ook in eerste instantie op andere wijze wordt gedaan en daarna uitmondend tot een bestuurlijke fusie. Ik wil graag even weten of dat inderdaad een juiste conclusie van mijn kant is. Daarnaast ben ik nieuwsgierig, laten we eerst zeggen dat ik erg tevreden ben over de vastlegging in het transport zelf. Ik ben wel voorstander van dat het kort en bondig is, maar in dit dossier is dat bijna onmogelijk gezien de omstandigheden en de gebeurtenissen die elkaar heel erg snel opvolgen. Dus daar wil ik een compliment over geven. Het enige wat mij opvalt, het raadsvoorstel is geschreven op 4 november. We zijn nu al een tijdje verder. En ik wilde eigenlijk vragen of er misschien wat mondeling nog kan verteld worden, aanvullingen nodig zijn in de periode gewoon die geweest is nadat het raadsvoorstel klaar was. En dezelfde vraag wil ik stellen ten aanzien van de periode tot 11 december. Ik kan me voorstellen gewoon dat het raadsvoorstel ook door andere gemeentes is bekeken en dat er misschien daar nog reacties op komen. Dus ik wilde vragen om die zo snel mogelijk ook ons kenbaar te maken. Met eventueel een commentaar van het college. Dat waren mijn vragen.
Goed, dank u wel. De heer De Jong.
Dank u wel. Ook bij ons zijn wel wat vragen al gesteld. We hadden ook met name wat vragen, maar wat wil je dan in dat onderzoek terugzien? Met name de rol van de inwoners en van de burgers daarbij. En ook wij wilden wel de complimenten maken over de transparante manier. Hoe vanuit het college continu dit dossier beetgepakt is, teruggekoppeld is. En nu ook, als je uiteindelijk het raadsvoorstel ziet, beslissen we om een uitnodiging te doen. Dit past wel helemaal in de lijn hoe wij dit proces tot nog toe ervaren hebben. We beseffen ook dat dit wel in ieder geval het proces levendig kan houden of in beweging weer kan brengen. Ten opzichte van de laatste verslaglegging die we toch met elkaar gehad hebben, waarin de standpunten een gestaakt proces waren. Dus die emotie zit er bij ons wel in. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw Renets.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen bij het raadsvoorstel. Het is inmiddels bijna een retorische vraag, maar ik begin er toch mee. Wat wordt precies bedoeld met het plattelandskarakter? Het wordt een beetje vervelend, dat is niet de bedoeling. Maar ik meen in een vorige vergadering wel enigszins een antwoord te hebben gekregen op die vraag. Maar omdat het ook in dit voorstel weer meerdere malen terugkomt, de term, zou ik daar graag nogmaals enige verduidelijking op krijgen. Verder de vragen van de heer Visser onderschrijven wij. Horen wij ook graag antwoord op. En dan in het raadsvoorstel bij punt 4, raadpleging inwoners, daar valt veel over te zeggen. Bijvoorbeeld dat de opkomst bij de avonden die een aantal maanden terug georganiseerd zijn relatief laag was. Belangstelling bewonersavonden. Het college stelde dat er weinig belangstelling was. Daaruit kunnen verschillende conclusies worden getrokken. In onze opinie enigszins gebaseerd op drijfzand, omdat ze niet diepgravend zijn onderzocht. U stelt dat er duidelijk gekozen wordt voor plattelandskarakter door de inwoners, gezien de output van de bewonersavonden. Als je echt kijkt hoeveel mensen er daar aanwezig waren, dan is die output slechts output van 2% van onze inwoners. Dus daar, dat zegt wat. Er is in het raadsvoorstel bij dat punt, bij punt 4, dan ook een quote opgenomen. een quote, een uitspraak van een van de aanwezigen tijdens de bewonersavonden. Namelijk dat we ervoor moeten zorgen dat de plattelandssfeer en cultuur van Gieselanden ook in de toekomst behouden wordt of blijft. Er waren meer uitspraken die avond. En het is wel opvallend dat uitgerekend deze uitspraak hier in dit voorstel is opgenomen. Er zou bijvoorbeeld ook een quote kunnen zijn opgenomen als: stad en platteland hebben elkaar nodig. Samenwerking levert versterking op van het cultureel gebied. Het maakt niks uit, er is al dynamiek tussen stad en platteland. Of behoud de voorzieningen in de stad. Ook dat waren uitspraken tijdens die avond. En wij vinden het dan ook opvallend dat hier een uitspraak wordt opgenomen die wel heel duidelijk één richting opwijst. Bovendien, die uitspraak dat we ervoor moeten zorgen dat de plattelandssfeer en cultuur van Gieselland ook in de toekomst behouden blijft, is eigenlijk een gegeven. Daar zullen wij het ongetwijfeld, denk ik, gevaarlijke uitspraak, maar wel allemaal mee eens zijn. Dus wat zegt die uitspraak? Dat vraag ik me wel af. Boven die uitspraak staat: toch hebben wij veelvuldig in het dorp het teruggehoord dat bewoners zich zorgen maken of het plattelandskarakter van de Gieselandse dorpen blijft bestaan, wanneer de stad deel gaat uitmaken van de nieuwe gemeente. Wij vragen ons af, is dat zo, dat dat de boodschap is? Er waren namelijk meer uitspraken die avond, zie de uitwerking van de flappen. Dus het wordt wel heel erg één kant opgesteld hier. Dan hebben wij een vraag bij het onderpunt 4. Onderaan de pagina staat een groot grijs vlak, waarin de verschillende posities van de verschillende gemeenten in het kort worden samengevat, weergegeven. En er staat onderaan bij Molenwaard: deze gemeente acht een ambtelijke fusie onwenselijk, indien deze niet binnen afzienbare tijd wordt gevolgd door een bestuurlijke fusie. En dan staat er tussen haakjes: bij de vorming van de gemeente Molenwaard is de periode tussen ambtelijke fusie en herindeling te lang geweest, hetgeen voor Molenwaard minder goede ervaring heeft opgeleverd. Wij zouden graag weten wat daar precies mee bedoeld wordt. Want dat is ons niet helemaal duidelijk. Volgens mij ontbreken de paginanummers, dus ik weet even niet welke pagina ik inmiddels zit. Dus ik scroll even terug naar boven. 1, 2, 3, 4, 5. Inderdaad, net als de heer Visser, bovenaan pagina 5. Daar staat een zin: alles overwegende komen wij tot de conclusie dat Molenwaard voor Gieselanden de meest passende partner is. Daar wordt nogal iets gesteld. Wij zouden kunnen stellen: Molenwaard is de enige overgebleven partner. En dat is heel iets anders dan de meest passende. En dan een onderzoek. Dat is vooralsnog even de laatste vraag. En dat sluit aan bij de vraag van de heer Visser. Wat wordt dan de inhoud van het onderzoek? Op basis van welke criteria gaan wij samen iets onderzoeken? En ja, wat houdt dat dan precies in? Oh nee, en de allerlaatste vraag op dit moment. Er staat helemaal onderin: de visie 2030 dient naar onze mening met kracht verder te worden uitgewerkt. En ook op het gebied van sociaal domein is continuering van de samenwerking in onze ogen noodzakelijk. Dat zou heel goed kunnen, maar wij vragen ons even af wat dat in dit voorstel precies doet, die zin. Dank u wel.
Dank u wel. Ik was nog even vergeten te vermelden dat in onze mailbox er een brief is van de gemeente Gorinchem. Die is vanavond verstuurd, dus die kunt u ook nog bekijken. Misschien niet tijdens het antwoord van de heer Ten Katen, want het zou erg vervelend zijn. Maar goed, aan u het woord om antwoord te geven op de vraag.
Misschien zal ik dan mondeling iets zeggen over wat in die brief staat.
Okay.
Dan kunnen we twee dingen combineren.
Prima.
Voorzitter, dit is ook voor het college de eerste keer dat we in openbaarheid over dit thema spreken. En uiteraard is dat een informatieavond vanavond. Maar toch wil ik een klein beetje van de gelegenheid gebruik maken om ook iets te zeggen over het proces wat we hebben gelopen en waarom het voorstel ligt zoals het er ligt. Ik probeer dat niet chronologisch te doen, een beetje beknopt, waarna ik op de vragen zal ingaan. Maar ik denk dat het, gezien het belang van het onderwerp wel en de eerste keer dat we er in de openbaarheid over spreken, wel goed is om dat nu te doen. Ik denk dat ik niet hoef te herhalen wat de uitgangsposities waren en waarom we vanuit Friesland aan deze discussie zijn begonnen. Daarvoor verwijs ik naar het raadsvoorstel. Ik heb wel behoefte om nog iets te zeggen over het proces wat we met elkaar sinds het verschijnen van het rapport Schutte hebben doorgemaakt. Want ik denk dat ik met recht kan zeggen dat we daar vanuit Friesland vanaf het eerste begin een actieve rol in hebben gespeeld. En waarbij we ook hebben getracht bruggen te slaan. Ook wetende hoe de verhouding in deze raad ligt en wat de opvattingen zijn van deze raad, hebben we geprobeerd met al onze buurgemeentes en in het bijzonder die in Alblasserwaard te kijken of we de bruggen kunnen slaan en verschillen kunnen overbruggen. Uiteindelijk hebben we ongeveer een maand geleden moeten concluderen dat dat niet is gelukt met z'n vieren. Ik laat de vijf heren landen voor de rest vanavond maar even buiten beschouwing, want daar zijn ze met zichzelf stappen aan het zetten. En de analyse die wij daar terugkijkend op gemaakt hebben, is de conclusie dat er twee belangrijke oorzaken aan de grondslag liggen waarom dat met z'n vieren niet is gelukt. In willekeurige volgorde is dat in de eerste plaats het sterke onderscheid wat toch wordt gevoeld breed binnen de Alblasserwaard tussen stad en platteland. En ik weet ook dat dat zeg maar niet van iedereen vanaf het eerste moment de uitgangspositie is geweest. Maar dat bleek wel een factor te zijn die echt van groot belang bleek te zijn. Ook door de opvattingen zoals die daar in Molenwaard over gelden. En ook zoals die in Gorinchem daarover gelden. Spiegelbeeldig aan elkaar. En u in dit huis denkt daar wat verschillend over. Maar dat is een stroming die eigenlijk vanaf het eerste begin wel pregnant aanwezig is geweest, waar we ook hebben geprobeerd om te kijken of dat mogelijkheden zijn om die te overbruggen, maar gaandeweg duidelijk is geworden dat die nog eerder pregnanter is geworden dan dat dat onderscheid zou vervaagd zijn. Ik heb er verder geen oordeel over, maar dat is een constatering en een feit waar we mee te maken hebben. En een andere factor van betekenis was het standpunt van Haringsveld-Giessendam ten aanzien van de zelfstandigheid. Dat is een buitengewoon belangrijke factor in het hele gebeuren geweest. Waardoor het ook ingewikkeld is geweest om daar uiteindelijk een brug te kunnen slaan. U weet uiteindelijk, ik heb u als raad daar ook veelvuldig over geïnformeerd, hoe dat gelopen is en waarom we en waar we nu staan. En wat de posities van de verschillende gemeenten zijn. En dat brengt ons nu wel op het bracht ons als college een week of wat geleden tot de vraag van ja en nu. En ik vind het belangrijk om dat ook voor het raadsdebat wat we over twee weken hebben, om dat duidelijk ook naar u over te brengen. In mijn ogen, in de ogen van het college, zijn er feitelijk drie opties. De eerste optie is niets doen. Constateren dat het niet gelukt is en verder gaan als Griekse landen zoals we dat de afgelopen sinds 1986 gedaan hebben, 28 jaar. Maar zeg ik er gelijk bij, wij denken dat dat geen reële optie is. Hoef ik alleen maar te verwijzen naar het position paper wat u een jaar geleden zelf heeft vastgesteld. En ook wat de commissie Schutte schrijft, daar komt volgens mij letterlijk in voor, niets doen is geen optie. Een andere optie zou kunnen zijn dat wij, al dan niet samen met andere gemeenten, ons nu naar de provincie wenden en zeggen het is ons niet gelukt, provincie doe iets. Ik zou daar een paar kanttekeningen bij willen plaatsen. In de eerste plaats geven wij dan de regie uit handen. Hebben wij geen regie meer over onze eigen toekomst en is het ook onzeker wat de volgende stappen van de provincie zullen zijn. Ik weet dat sommigen in uw raad hopen op misschien wel een klein beetje dat dan misschien een voorstel voor één AV-gemeente of één A-gemeente uit de bus zou komen. Maar het kan evengoed ook twee zijn. Dat weten we niet. We kennen het standpunt van de provincie niet. Wat ik wel weet, en dat heeft de provincie inmiddels ook wel een beetje laten doorschemeren, dat voor mocht de provincie overwegen een ARRI-procedure op te starten, draagvlak daarbij voor de kans op succes wel belangrijk is en groot is. En de provincie kan niet anders dan concluderen dan dat voor beide opties, of het nou één of twee gemeentes in de AV worden, er geen breed gedragen draagvlak in de Alblasserwaard is. Dat verschilt een beetje welke opties je neemt om te kijken waar het draagvlak ligt. Maar dat leidt in ieder geval niet tot de brede steun. Dus wordt een discussie in provinciale staten en Tweede en Eerste Kamer daarna wel ingewikkeld. En het is mijn verwachting dat de provincie zo'n stap niet snel zal zetten. En het reële perspectief in dat geval zal dan zijn, in onze opvatting, dat er de komende periode niets gaat gebeuren. Behalve een hele hoop gesprekken, overleg enzovoort. Maar onze inschatting is dat dat niet op afzienbare termijn tot welke actie dan ook zal leiden. Laat ik even, nu ik het toch over de provincie heb, daar gelijk een dwarsstap maken. Want u vroeg, de heer Visser vroeg van, zijn er berichten van recente ontwikkelingen? De ChristenUnie vroeg daar ook naar. De voorzitter zei al, er is vandaag zojuist een brief van de gemeente Gorinchem ontvangen. Die heeft u misschien kunnen lezen. Het komt erop neer dat zij op zich begrijpen dat wij als Gieselanden een stap zetten. Maar ze zijn het niet met Gieselanden eens dat deze beweging op de lange termijn de ontwikkelingen in de Merwezone toekomstbestendig zijn, om dat woord maar te gebruiken. En zij zullen de provincie vragen regie te gaan voeren. Laat ik dan maar beknopt verslag doen van het feit dat wij met vier burgemeesters gisteren bij de commissaris en de gedeputeerden zijn geweest, waar Gorinchem ook dit standpunt heeft naar voren gebracht. En wij uiteraard aangegeven dat dit voorstel vanavond ter tafel ligt. En ook Haringsveld heeft aangegeven dat ze richting de rechtsteden gaan. De provincie heeft aangegeven een reactie voor te bereiden op deze ontwikkelingen. En ik verwacht een brief daarover van de provincie volgende week. En uiteraard zodra die binnen is, ontvangt u hem terstond, zodat u hem ook kunt betrekken bij de raadsbehandeling. Ik verwacht, maar dat is een verwachting, daar moeten we eerst de brief over afwachten, maar dat er geen belemmeringen van de zijde van de provincie zullen worden opgeworpen voor de toenadering die nu voor ligt als het gaat om Gieseland en Molenwaard. Men maakt wel een kanttekening als het gaat om het proces wat wij lopen in relatie tot het proces in de vijf Eerelanden en Drechtsteden. Want dat is in hun opvatting wel een soort puzzel die gelegd kan worden. Maar dan moet er niet, laat ik zo zeggen, als Haringsveld iets anders gaat doen, of als in de vijf Eerelanden het anders loopt, dan is de hele puzzel weer open. Dus ze zeggen, kies een tijdpad wat daarbij past. Ik zal daar dadelijk helemaal aan slot nog iets over zeggen. Ik denk dat dat ook goed kan. En voor de rest stel ik voor dat we even afwachten wat de provincie daarover zal zeggen. Maar het belangrijkste voor vanavond is denk ik dat ik uit de gesprekken die ik gisteren heb gehad daarover verwacht dat men geen belemmeringen zal uitoefenen. En ik verwacht ook niet dat de provincie regie zal nemen. Die indruk heb ik niet opgemaakt uit het gesprek wat wij gisteren met de commissaris hadden.
Ja, de heer Visser.
Even een interruptie. De burgemeester sprak zojuist over dat de provincie eigenlijk geen standpunt zou hebben ingenomen. Maar ik wil u toch even wijzen op de brief die zij vorig jaar februari volgens mij over de regionale ontwikkelingen in de Albertswaard de Vijf Eerlanden heeft opgesteld. Volgens mij stonden daar wel degelijk een aantal punten van aandacht die de provincie daarna schenkt. En dan heb ik het over, er zal niemand verwezen achterblijven. Toch voor wat betreft de provincie, het liefst zoveel mogelijk stad en platteland in één. Volgens mij zijn het toch wel degelijk standpunten die de provincie inneemt.
Nou, we moeten iets zorgvuldiger kijken, denk ik. De provincie heeft tot op heden geen standpunt ingenomen over de bestuurlijke ontwikkeling in de Albertswaard. En na Schutte hebben wij met z'n allen gezegd, wij willen graag als vier gemeentes en als zeven gemeentes het proces doorlopen. We hebben ze voortdurend op de hoogte gehouden. We hebben hun gisteren verteld, maar dat wisten ze natuurlijk al eventjes, dat het, om zo te zeggen, vast zit met ons vieren. En dus nu is het moment aangebroken dat ze een officieel standpunt op het proces hier. De brief waar u op doelt, is een brief die gaat over de bestuurlijke toekomst in heel Zuid-Holland. En daar komt de paragraaf Albertswaard Vijf-Eerlanden in voor, waarin wordt verwezen, maar dan gaat het over algemene zin, wat de opvatting van provinciale gedeputeerde staten is over die stad-platteland kwestie. En daarin passen de opmerkingen zoals u die plaatst. Dus het is niet toevallig dat ze dat daar noemen. Maar om te zeggen dat dat het standpunt is over hoe het hier met deze gemeente verder moet, dat is weer net één stap te ver. Dus ik bewacht op dat punt ook met belangstelling de brief van de provincie af, maar ik herhaal nogmaals, ik heb gisteren niet de indruk gekregen dat de provincie blokkades zal opwerpen of belemmeringen zal opwerpen over de beweging die hier thans voor ligt.
Mag ik iets vragen, voorzitter?
Ja, in de vragende zin.
Ja, heel. Zou het dan zo kunnen zijn dat de provincie sinds februari vorig jaar en nu enigszins van standpunt is veranderd of iets minder dwingend zoals toen in de brief geschreven is en nu in staat?
Ja, dank u wel. Misschien moet ik dan toch een beeld een beetje nuanceren. Ik merk hier dat soms de gedachte bestaat alsof vanuit Den Haag bedacht wordt wat hier goed is voor de regio. En het standpunt van de provincie is altijd geweest, en hebben wij ook bepleit, geef eerst de regio de ruimte om te kijken hoe ver we kunnen komen. Dus men heeft ook nooit gezegd vanuit het provinciehuis, het moet dit en dit moeten de uitkomsten zijn. Want dan had men Schutte niet zijn gang laten gaan en had men ons niet een half jaar of drie kwart jaar de tijd gegeven om er zelf uit te komen, dan hadden ze al veel eerder kunnen zeggen, zo moet het en niet anders.
De heer De Jonge?
Uiteraard hebben ze wel een opvatting over in algemene zin, maar ze hebben niet zo concreet een standpunt. Dus een herziening van standpunt is ook niet aan de orde, denk ik.
Ja, de heer De Jonge?
Volgens mij een hele terechte toelichting van de burgemeester. En misschien ter aanvulling, ook in de commissie Schutte, bij de conclusie staat op de laatste bladzijde dat men ingesteld is, commissie, in dit gebied, maar dat met name het mandaat in iedere raad aan zich blijft liggen. En ik denk dat we dat beeld kunnen herhalen. Ik bedoel, ook daar heeft de provincie zijn opvatting over gehad. Dus dat sluit volgens mij heel mooi aan als, zoals de heer Ten Kate zojuist het proces en de verhoudingen en de standpunten weergegeven heeft. Wellicht over het hoofd gezien.
Goed, de heer Ten Kate.
Ik was bezig met aan te geven dat er wat het college betreft nu drie opties voor liggen. Niets doen heb ik gehad. Ik heb onze steven naar de provincie wenden gehad. En de derde optie is dat we zelf stappen zetten. En zelf de regie houden. En dat is wat het voorstel zoals nu voor ligt. Omdat we denken dat, dat we op die manier regie kunnen blijven voeren over onze eigen toekomst. En dat we ook niet nog langer in onzekerheid blijven. En dan kom ik op de opmerking van mevrouw Renes over. Als je dat negatief zou formuleren, zou je tot de conclusie kunnen komen dat Molenwaard de enige is die overblijft. Maar dat zou absoluut tekort doen aan het voorstel zoals dat nu op tafel ligt. Om een aantal redenen. Wij denken dat we als gemeente Gieselanden grote verwantschap voelen in velerlei opzicht met de gemeente Molenwaard. Ik hoef u ook maar te verwijzen naar het coalitieakkoord en het raadsprogramma, of het coalitieprogramma zoals dat ook hier door uw raad uiteindelijk is vastgesteld, waar het woord Molenwaard, dat is volgens mij de enige omliggende gemeente, althans de naam daarvan, die drie keer of vier keer in het coalitieprogramma of coalitieakkoord voortkomt. En dat heeft daar natuurlijk mee te maken. En dat heeft ook te maken met dat we de afgelopen periode gemerkt hebben dat er ook vertrouwen is in elkaar en om met elkaar een proces in te gaan. En laat ik dan iets invullen over van ja, waar bestaat dan die verwantschap uit? Ik ga niet nog het rijtje opnoemen, mevrouw Renes, wat ik, ik weet niet meer wanneer het was, vier weken geleden of zes weken geleden op deze stoel of daar ook opgehouden gehouden heb. En ik denk ook dat het goed is om dat te betrekken bij het onderzoek. Laat ik misschien één bruggetje verder maken. U vroeg aan ons, wat gaan we nou precies met dat onderzoek doen? Welke aspecten spelen daarbij een rol? Wij staan nu aan de vooravond van die stap te zetten. Het onderzoek is nog niet in concreto klaar of bedacht. Wij willen ook, wat we aan u vragen is, kunt u akkoord geven op dat we die richting uitgaan? Maar welke aspecten onderdeel van dat onderzoek zouden moeten uitmaken, moeten we ook met elkaar bepalen. We hebben afgelopen dinsdag met het college van Molenwaard om tafel gezeten en uiteraard gesproken over de vraag, nou, mocht het allemaal doorgaan, hoe gaan we dat dan aan de vork steken? En wij hechten grote waarde aan om de onderzoeksvraag breed te delen binnen bij de colleges, binnen bij de raden en misschien ook wel op te halen bij het delen van onze inwoners. Concreet zullen wij op een moment ook, dat zal pas gebeuren na januari, als Molenwaard ook akkoord geeft, Deo Valente zou ik daar bijna bij zeggen, zouden wij graag een klankbordgroep uit uw raad willen formeren om samen met u als raadsleden en die van Molenwaard te bepalen welke aspecten horen dan in die onderzoeksopgave thuis. Ik denk dat het verstandig is om de vraag over de robuustheid bijvoorbeeld, dat is eentje die met enige regelmaat opkomt, ik zal daar dadelijk nog iets over zeggen, maar om die ook nog eens goed onder de loep te nemen in dat onderzoek. En ik denk dat het ook de antwoord op de vraag van mevrouw Renes, waar natuurlijk heel veel lagen onder zitten, ook goed is om dat de komende maanden met elkaar door te stekkeren. Waarom we toch denken dat we nu al kunnen zeggen dat we denken dat de gemeente die dan ontstaat toekomstbestendig en modern is, heeft te maken met het feit dat we de visies van beide gemeentes langs elkaar heen gelegd hebben en dan komen we tot grote overeenkomsten. Als je kijkt naar de visie op kerngericht werken of op het platteland, op voorzieningen, op de rol van de overheid, op dienstverlening, en zo kan ik nog even doorgaan, vertoont dat grote overeenkomsten. We hebben dat afgelopen dinsdag nog eens met elkaar gedeeld. En eigenlijk hoefden we daar helemaal niet zo verschrikkelijk veel woorden aan vuil te maken. En zeggen, ja, als we dat allemaal zo, en dat hebben we in een schemaatje alvast eens een keer ruw opgeschreven. Dat moet ook onderdeel worden van dat onderzoek. Maar als we dat allemaal nog eens langs elkaar leggen, dan zie je zo door de oogharen heen dat er ook 80% of 90% grote overlappen zijn. En die zijn groter dan met welke van onze andere gemeenten dan ook. Daarmee zeggen we niet dat daar niet een brug mee geslaan zou kunnen worden. Maar goed, daar heb ik iets over gezegd. Kortom, door de oogharen kijken en niets meer dan dat, denken we dat we grote overeenkomsten hebben waarin we nu zouden kunnen zeggen, nou, we hebben er vertrouwen in dat dat tot een goede uitkomst zou kunnen leiden. Maar het is goed om daar dieper met elkaar het onderzoek aan te gaan. Daar ook elkaar de nieren te proeven. En dat willen we graag met colleges, met raden, met ondernemingsraden ook gaan doen. Dan toch nog iets over de robuustheid. Dan ga ik naar de resterende vragen. Omdat die vraag een tijdje geleden ook opkwam. Ik wil toch nog even memoreren dat in het rapport Schutte is aangegeven dat op zichzelf de gemeente Molenwaard zelfstandig verder zou kunnen bestaan in de visie van het rapport Schutte. Daar zou je de logische conclusies uit kunnen trekken. Als dat het geval is, dan geldt dat zeker voor een gemeente Molenwaard en Gieselanden samen. Bestaande uit 20 kernen. Wij weten zelf hoeveel energie het kost om 7 kernen op een goede manier te bedienen. Dus dat wordt nog een hele kluif om 20 kernen tussen Arkel en Kinderdijk en alles wat ertussen zit op een goede manier tegemoet te treden. Ik heb nog even gekeken. We zijn 403 gemeentes in Nederland op dit moment. Dat worden er een paar minder na 1 januari. Een nieuwe gemeente zou een dikke 43.000 inwoners bevatten. En zou daarmee op de 99ste plaats komen. Dan zijn er nog steeds 3/4 van de gemeentes kleiner. En als je kijkt naar landoppervlakte, zou de gemeente op de 34ste plaats komen. Groter dan Haarlem en Meer. En Amsterdam, zeg ik erbij. In oppervlakte dan, hè. Goed. Ik zal op de resterende vragen proberen antwoord te geven. De VVD zegt terecht, vind ik nou iets terug over het advies Schutte. Want daar geeft dit een antwoord op. Ja en nee. Schutte is al van februari en u weet waarom we de tijd genomen hebben dat we er eerst nu over praten. Dat betekent dat het rapport niet alleen gaat over Schutte, maar ook over alles wat daarna gekomen is. Het leek ons van belang om dat erbij te betrekken, dat mag u duidelijk zijn. U ziet een passage staan over waarom de variant Schutte eigenlijk maar heel kort te sprake is geweest. En dat was eigenlijk omdat vanaf dag 1 wel zo ongeveer duidelijk was dat daar geen draagvlak voor bestond in de regio. Wat je daar ook van zou vinden. Gezien de opvatting van Gorkum op dat moment, eigenlijk al een week nadat Schutte verscheen, waarin Gorkum zei, wij kunnen uit de voeten met het advies Schutte, met schoolvoetend, maar alleen, maar niet met Molenwaard erbij. Dat was vrij krachtig standpunt op dat moment. En dat gold eigenlijk vice versa ook voor Molenwaard. En dat gold ook voor Haringsveld als het om zelfstandigheid gaat. Daarmee, en dat is nog wel kort zo nu en dan te sprake gekomen, was eigenlijk van het begin af aan zonneklaar dat daar geen draagvlak voor bestaat. En ik ben er ook persoonlijk van overtuigd. We hebben een 3/4 jaar stevig met elkaar gesproken. Ik denk niet dat nu nog meer tijd in gesprekken voeren tot een ander licht op de zaak zou kunnen gaan werpen. Dus niet helemaal goed Nederlands, maar u snapt wat ik bedoel. Omdat we echt denken dat we daar wel tot het gaatje gegaan zijn met elkaar. Over de brief van de provincie heb ik wat gezegd. Over de meerwaarde, ja, dat is wel een bijzondere, want, of een bijzondere niet, een terechte, denk ik ook. Want ja, wat is meerwaarde voor inwoners? Dat heeft natuurlijk vele dimensies. Dat heeft te maken met dienstverlening, dat heeft te maken maar ook met bestuurskracht van een gemeente, die zich indirect vertaalt naar meerwaarde voor een inwoner. Dus meerwaarde voor een inwoner is beduidend meer dan alleen wat doet het met mijn OZB en wat kost mijn paspoort en hoe snel krijg ik dat. Maar gaat natuurlijk ook allemaal over van hoe robuust kunnen wij het sociaal domein aan om als een dwarsstraat te noemen. Een dwarsstraat, het is een hoofdroute denk ik komen na 1 januari zeker. En dus zo zijn er vele facetten te benoemen en dat is precies wat we in het onderzoek willen doen. Ontrafelen, waar bestaat die meerwaarde uit? Welke aspecten vinden we daarvan belang? En daar iets over zeggen. En ik wil u ook oproepen om niet vanavond allemaal graag, maar om in het proces wat volgt, daar ook uw input voor te leveren. De ChristenUnie zegt nog iets over, lezen we nou het voorstel goed als het gaat om ambtelijk bestuurlijk? Ja, het voorstel richt zich wel op bestuurlijke samenwerking, lees herindeling, als eindstation. Maar het proces met Molenwaard is ook een proces wat we nadrukkelijk van onderop willen laten groeien. Dus we gaan niet zeggen, dit moet de uitkomst op dat moment zijn, maar we laten van onderop groeien en kijken waar we uitkomen. En er zouden tussenvarianten, als dat eruit komt, dan zij dat zo. Recente ontwikkelingen na 4 november vraagt u over, daar heb ik denk ik iets over gezegd als het gaat om het gesprek met de provincie wat we hebben gehad en de brief van Gorkum. En tot 11 december, u kunt een brief van de provincie verwachten, daar heb ik al iets over gezegd. Ja, dan de inwonersraadplegingen. Wij realiseren ons heel goed dat wat je daar aan conclusies ook al trekt, die altijd arbitrair zijn. Omdat in de zin van de opkomst was, nou ja, 200, ja, dat kun je zeggen, dat zijn er toch maar 200 mensen. Je kunt ook zeggen, het zijn maar zoveel procent. Het is lastig om, dat schrijven we ook om te beginnen op, het is lastig om daar conclusies aan te verbinden. Dat is ook de reden waarom we een boekje gemaakt hebben waarin u gewoon alle flaps kunt zien. Dan krijgt u het meest objectieve beeld. Wij menen wel te concluderen dat een rode draad wel is die ene quote. Dus het is niet behoefte, dat is niet toevallig dat die er staat, omdat het een gevoel weergeeft. Wat naar degene van de college die daar allemaal bij geweest zijn bij delen daarvan, bij de sessies, toch breed ligt. Niet unaniem, dat is waar. En er zijn, u heeft ook gelijk, er zijn ook andere quotes. Maar dit is naar de opvatting van het college een quote die die gevoelens op een goede manier weergeeft. Hoe u dat weegt, wij hebben hem gewogen. Hoe u hem weegt, dat is aan ieder van u. De periode van Molenwaard, die zin daarover. Waar we daarop doelen is dat toen de gemeente Molenwaard gevormd is, heeft men op, en ik ken de jaartallen niet helemaal uit mijn hoofd, maar op één moment is het besluit gevallen, wij gaan één gemeente vormen. Vanaf dat moment is de ambtelijke organisatie in elkaar geschoven en zijn drie colleges op een rijtje in de gang in Bleskenschaaf gaan zitten. En die situatie heeft naar de opvatting van de bestuurders daar nu vrij lang geduurd. Ze zeggen, eigenlijk hadden wij veel liever die slag er achterheen sneller gemaakt. Omdat je op een gegeven moment sneller de organisatie eigenlijk naar elkaar toe groeit. En je dat ook als colleges en als raden doet. Dat op één moment, in dat laatste jaar, zeg maar eerder een belemmering was dat je niet één gemeente was dan dat je daar gemak van had. En ze zeggen, dat was misschien toen goed, maar met de ervaring die we nu hebben, dat wordt nadrukkelijk door hen ingebracht, vinden we dat eigenlijk dat die periode niet te lang moet duren. Dat kun je ook niet met een schaartje knippen. Maar de periode die daar, en dat is een jaar of drie geweest volgens mij, vindt men eigenlijk achteraf wat te lang. Nou, en dan nog iets over de reden waarom we de visie 230 en sociaal domein aanhalen. Dat gaat over welke bestuurlijke toekomst en nou ook hoe die er precies ook uit zal zien. Er is sprake van een opschaling van de gemeentes in Alblasserwaard, vijf hele landen. Dat betekent dat je moet nadenken over wat betekent dan het regiobureau en de regio AV dan nog. We hebben een regio Zuid-Holland-Zuid, waar allerlei taken worden uitgevoerd. Hoekse Waard, Drechtstede, Alblasserwaard, vijf hele landen. En we hebben nu nog een regio AV. En wij zeggen, Die visie 2030 die moet ook in de nieuwe situatie krachtig ter hand worden genomen. En dat geldt ook voor de ontwikkeling op sociaal domein die we voor een deel ook in de regio AV nu doen. En de vraag die voor ligt is, als wij hier gaan opschalen en als de vijf hele landen gaan opschalen, hoe gaan we die taken dan een plek geven? Dat is de reden dat we het nu noemen. We hebben daar niet het concrete antwoord op nu. Maar dat is wel iets waar we over nadenken. En grofweg zijn daar drie opties, denk ik. Dat is of dat je zegt, nou, de gemeentes zijn op dat moment dermate schaal dat we die taken niet meer op een regio neerleggen, regio AV-niveau, maar die leggen we gewoon bij de gemeente neer. Of desnoods twee samenwerkende gemeenten, dat kan natuurlijk ook. Of je zegt, dat hoort thuis op de regio Zuid-Holland-Zuid-niveau. Dat is de andere regio waar we natuurlijk allerlei dingen doen, als het gaat om veiligheidsregio, dienstgezondheid, jeugd, noem maar op. Of je kiest ervoor om het toch op een regio AV-niveau te doen. Bij die laatste heb ik wel vraagtekens. Omdat je dan zo langzamerhand kunt afvragen of die derde laag nog zin heeft. Nou, daarmee kleur ik hem al een klein beetje in. Maar die discussie moeten we wel voeren. En daar hebben we in alle omstandigheden, wat er ook wordt, hebben we ook de vijf hele landen bij nodig, afhankelijk van wat ze doen. En hebben we ook Gorinchem en ook Haringsveld. En misschien ook nog wel andere bij nodig. Nou, voorzitter, dat was een uitvoerig antwoord. Maar ja. Ik dacht dat het mocht van u, gelet van het belang van het onderwerp.
Dat mocht ook. En misschien hebben we geen tweede ronde nodig. We gaan even kijken. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? De heer Visser niet?
Ja.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de burgemeester prima antwoord heeft gegeven. In ieder geval verhelderend ten aanzien van de vragen die wij als VVD-fractie hebben gesteld. Dank daarvoor. Even kijken. Ja, u heeft aangegeven die toekomstbestendigheid. Dat ziet u vooral in hè, de gedeelde visie die we met elkaar hebben. Maar ik zou toch ook nog wel een ding mee willen geven. Dus er is natuurlijk in het verleden ook wel door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesproken over, ja, het zou toch mooi zijn als we in Nederland gaan opschalen naar een niveau van 100.000. Dat is voor mij ooit wel eens bedoeld geweest om het in een VNG-verordening op te gaan nemen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Maar ik denk toch dat het ook wel in hoofden van mensen blijft leven. Dus de vraag over de toekomstbestendigheid wat betreft ons zit hem ook wel een beetje op het aantal inwoners. En ik wil daar toch het college in ieder geval dat meegeven. Even kijken naar de andere vragen. Ja, en ten aanzien van die brief van de provincie. Ik denk dat de burgemeester ook daar toelichting op gegeven heeft. Maar ja, ik interpreteer hem toch een klein beetje anders. Hij gaf nou vrij stellig aan, ja, dat is niet echt een standpunt. Maar wij zien het toch echt wel even anders. Dus even dat toch wel richtinggevende uitspraken. En ik denk dat je, ondanks dat je zegt, wij hebben wel veel regie en die willen we ook houden. Dat begrijp ik ook allemaal best goed. Maar volgens mij is het, moet je wel in het achterhoofd houden wat andere partijen. En ja, je kan de provincie volgens mij niet helemaal uitsluiten in het hele traject. Ten aanzien van ja, toch hun gedachten die zij daarover hebben. Dus dat, die les wil ik het college ook wel meegeven. Dank u wel.
De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mijn dank. Ik word gelijk op mijn wenken bediend. En dat is langzamerhand iets wat vaker voorkomt. Daar ben ik alleen blij mee. Even een vraagje aan de griffier. En de vraag stellen is waarschijnlijk al de antwoorden. Maar ik neem aan dat alle stukken die er nog komen en gekomen zijn ook toegevoegd worden aan de documenten. Zoals ze onderdeel zijn van de braadslagingen. Voor de band, de griffier knikt ja. Dus dank u wel.
Heer De Jong, heeft u nog aanvullende vragen?
Ja, een kleine. Allereerst een opmerking. Het verbaast me dat de heer Visser zich zo thuis voelt onder een toch andere politiek georiënteerde minister. Dat is mijn eerste indruk als hij het getal van 100.000 inwoners noemt, maar dat is iets voor in een debat volgens mij. Het onderwerp van de regio, wat u terecht volgens mij ook aankaart, blijft, hoe logischerwijs ook in dit proces, natuurlijk toch wat ondergesneeuwd. Dus ik ben eigenlijk al heel erg verheugd dat u er iets over zegt. En ik vraag me af, moeten wij dit ook niet een keer agenderen om, u kleurde hem zoals u zei zojuist al wat, om dat toch een keer beter te pakken met elkaar van hoe we daar naar kijken en of dat gelijktijdig of na elkaar moet gaan, ja, daar hebben wij het antwoord op dit moment ook niet op. Maar ik denk wel dat het ook goed is om daar elkaar over te horen ja, hoe we daar tegenaan kijken en et cetera.
Ja, dank u wel. Mevrouw Renes, nog aanvullende vragen?
Ja, graag. Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats, dank voor de beantwoording. U gaf net aan dat de gemeente Gorinchem een brief heeft gestuurd aan de provincie. Ik heb hem nog niet kunnen vinden in mijn iPad. Die zal ongetwijfeld nog aan u. Oké, maar u gaf aan, die hebben wij misschien ook inmiddels al ontvangen. Nou,
In je mailbox. Oh,
inmiddels wel. Oké. Okay. Ik wou maar zeggen, vragen. Gorkum heeft die brief aan u als college gestuurd. Gaat u daar ook nog op reageren richting Gorkum? Of niet? Oh, toch aan ons? Oh. Ja, ik heb net gekeken, maar hij zat er niet in. Maar inmiddels misschien. Ik wil maar even stellen dat als dat zo is en dat de inhoud van die brief stelt dat zij dat gemeente Gorkum de provincie vraagt om regie te gaan voeren, dat me dat wel enigszins verbaast. Gezien, zoals wij ook kunnen lezen, de standpuntinname van de gemeente Gorkum in dit hele proces. Laat ik het daarbij laten. Dus dat. Als daar een beantwoording op komt, of daar een vervolg op komt, in welke zin dan ook, dan neem ik aan dat we daarin meegenomen worden. U gaf aan, er zal wellicht, als wij instemmen met dit voorstel, een klankbordgroep geformeerd gaan worden. Waarin dan misschien raadsleden van deze gemeente, als ook van de gemeente Molenwaard, zitting gaan nemen. Dat doet mij komen tot een vraag die voor de tweede termijn überhaupt nog had staan, namelijk, zijn de raden nu niet aan zet? Daar heb ik nog nauwelijks tot niks over gehoord. Op geen enkel niveau. Dus mijn vraag is, is daar behalve in de vorm van een klankbordgroep over nagedacht of over gesproken? Want dit voorstel ademt inderdaad de visie van het college. Lees, coalitie, college. En de weging die het college gemaakt heeft, zoals het opnemen van een quote in het voorstel, zou niet onze weging zijn geweest. Dat mag duidelijk zijn. Ja, daarna gaf u aan, ja, de visies van de beide gemeenten zijn toch overeenkomstig. Ja, dat is vrij logisch. Want die colleges bestaan uit nagenoeg ongeveer een aantal in ieder geval overeenkomstige partijen. Dus dat is niet zo vreemd. Het zou dus wel zo kunnen zijn dat de oppositie daar heel anders in zou kunnen zitten. En hetzelfde geldt voor inwoners. Want als je de output tijdens de bewonersavonden in dit voorstel verwerkt en als representatief presenteert, dan denk ik dat u toch wel een groot deel van de inwoners vergeet. Dat wou ik u nog maar even ter overweging meegeven. En tot slot vond ik wel een hele voorname. Ongeacht hoe dit proces verder gaat, de gemeenten in de AV zullen op elkaar aangewezen blijven. Gezien samenwerkingsverbanden en relaties die er al zijn. Op AV-niveau, op Zuid-Holland, Zuid-niveau. En last but not least, we hadden ook nog de GLZ-samenwerking.
Goed, de heer De Jong wil nog even wat interpreteren.
Ja, ik was heel verheugd met de opmerking van de heer Visser als eerste vragensteller in deze avond dat we vooral de vergaderingen moeten gebruiken waar ze voor zijn, technisch inhoudelijke vragen. En dat we ons niet moeten laten verleiden, denk ik, om meningen en al debat van elkaar los te halen. Dus eigenlijk wil ik daar toch mijn collega Renes enigszins op wijzen. Ik bedoel, laten we dat vooral over 2 weken doen, vinden wat we moeten vinden. Vanuit iedereen zijn rol zijn standpunten droppen, maar laten we het vanavond vooral niet moeilijker maken dan het al is.
Nou, zo moeilijk is het niet. De voorzitter heeft het tot zich genomen. En mevrouw Renes, bedankt voor de vraagstelling.
Mag ik mijn zin nog afmaken? U heeft volkomen gelijk. Ben ik het wel mee eens. Maar ik pak altijd de ruimte zover die mogelijk is. Omdat ik inmiddels na een half jaar de ervaring heb dat het debat wel eens in de verdrukking komt. Gezien de tijdsdruk en andere zaken die ons als raad nopen om op een gegeven moment besluiten te nemen. Dus dat heb ik nog maar even gezegd.
Goed, de heer Ter Kater.
Ik wou zeggen, ik wou mevrouw Renes wel een beetje ondersteunen, want ik heb op zijn minst ook aanleiding gegeven tot een inhoudelijke reactie. Dat wou ik toch maar even zeggen. Ik zal proberen kort te houden, want we hebben er denk ik voor nu vrij lang over gesproken en we gaan over 2 weken verder. Die 100, in de richting van de heer Visser, die 100.000 plus gemeente van de heer Plasterk. Ik ben een tijdje geleden bij een bijeenkomst geweest waarin meneer Plasterk nog eens uitvoerig heeft aangegeven dat die 100.000 plus een geheel eigen leven is gaan leiden rondom het, dat is ontstaan rondom het ontstaan van het regeerakkoord PvdA-VVD. Maar hij heeft nog eens omstandig uitgelegd dat het nooit zijn bedoeling was om welke inwonersgrens dan ook maar als leidraad te hanteren. En voor de rest zou ik willen adviseren zijn bijdragers op dat punt later, dus niet ten tijde van het coalitieakkoord, maar nog eens op na te lezen. Hij is in ieder geval nu op het standpunt, en hij beweert dat dat altijd het kabinetsstandpunt is geweest, dat er geen grenzen zijn. In inwonersaantallen dan. U zegt nog iets over de provincie in de zin van, ja, dat is wel een factor om bij rekening te houden. Maar ik zeg het toch even scherp, want zo heb ik het gisteren ook in de richting van de commissaris en van de gedeputeerden aangegeven. Ik heb gezegd, ik kan mij voorstellen dat u vanuit een provinciaal belang tot andere keuzes komt. Dat zou zomaar kunnen. Maar dan is het van 2-1. Of u zegt, we laten het aan de regio. En er komt een oplossing uit die draagvlak heeft binnen de regio. Of u zegt, wij nemen de regie. En dat betekent ook dat u dan een ARI-procedure opstart en tot en met de Eerste Kamer brengt. En laat ik dan gelijk het antwoord geven op de brief van Gorkum, waarin zij vraagt aan de provincie om regie te nemen. Dat heeft ze gisteren ook aangegeven. Ik herhaal nog maar een keer, ik kreeg niet de indruk gisteren in dat gesprek dat de provincie voornemens is regie te gaan voeren. In de zin van het opstarten van een ARI-procedure. Uiteraard moet dat allemaal nog door GS en PS worden bekrachtigd, maar dat is de indruk die ik op dit moment heb. En vandaar ook dat ik zo nadrukkelijk heb aangegeven de opties die ons dan nog openstaan. De heer De Jong zegt, dat punt van de regio moeten we een keer bij de kop vatten. Daar ben ik helemaal met hem eens. Wij voeren op dit moment als burgemeesters in de regio ook discussie in het DB op dit moment over de toekomst van dat regiobureau. En we hebben niet alleen de regio, maar ook het regiobureau en de regio natuurlijk. De twee dingen hangen samen. En ik denk dat het verstandig is om eerst een notitie van die kant af te wachten. Daar wordt nu op het moment al gewerkt. Ik weet niet precies wat de planning is. En dan een keer hier over te praten. Maar ik zal dat meenemen die kant uit. En u heeft gelijk, ik denk het goed is dat we dat een keer doen. En op welk moment moeten we eens even kijken. De brief van Gorkum, mevrouw Renes. Daar staat in dat men vraagt de provincie regie te nemen. En de slotzin is, wij verzoeken u deze brief te betrekken in uw discussie met uw gemeenteraad. Hij was gericht aan ons als college. Dat is de reden dat we hem toekomen. Nou, hij wordt al betrokken hier, dus dat gaat goed. En het college, ik heb dat niet besproken, maar mijn voorstel aan het college zal zijn om nu gewoon eerst even de discussie in de raad hier en mogelijk ook in Molenwaard af te wachten. En dan maar even verder te kijken. Ik ben niet van plan om op hele korte termijn weer brieven die kant uit te sturen, want de standpunten zijn op zich meer dan duidelijk. Klankbordgroep. Overigens is het ons voornemen om dat te laten bestaan uit een afgevaardigde van iedere fractie uit iedere raad. Zodat iedere fractie ook daarin vertegenwoordigd is. En u zegt, ja, zijn de raden nu niet aan zet? Ik zou zeggen, ja, dat is de reden dat we er vanavond over praten. Dat is de reden dat we er over 2 weken over praten. En dat is de reden dat er in Molenwaard over in januari over wordt gesproken. En uiteraard is het aan iedere fractie vrij om welk contact met wie dan ook in deze periode waarin u als raden gevraagd wordt een opvatting te geven, om die te leggen. Dat moet u vooral doen en dat is geheel aan u. Wij vragen nu uw opvatting als raad. Dat zal in Molenwaard ook gebeuren. Als daar 2 keer ja op komt, dan zullen wij in het verhaal rondom de klankbordgroep en alles wat daarbij komt met u als raden verder gaan. Ik denk dat ik het daar bij laat voor vanavond voor.
Dank u wel. Dan sluiten wij hier dit voorstel en komen daar uiteraard op terug op 11 december. Want het zal geen hamerstuk worden. Ja, goed. Ja. Nou, als jullie nee zijn, dan zeg ik ja. Dus, ik ga over naar het volgende raadsvoorstel. 2014-98. De verzelfstandiging van de voetbalverenigingen. En de heer Snoek is daar diep aanwezig. De portefeuillehouder is nu mevrouw Van Leeuwen. Die heeft het weer overgenomen van de heer Snoek. Die had het eerst al. En heeft het nu weer teruggekregen. Dus dat moet kunnen. Wie kan ik daar het woord over geven? Mevrouw Kist, de heer De Jong, is Valk en Renes. Mevrouw Kist.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De VVD vindt dit een hele goede zaak en geeft eigenlijk de gesprekspartners een groot compliment. Sport is heel belangrijk en voetbal is heel leuk. Ik ben zelf in het grijze verleden nog eens kiepster geweest van het voetbalvereniging. Van een damesvoetbalvereniging. Ja. Ja.
Mevrouw Kist, gaat u gerust verder hoor.
Wij zijn, er was nog een kleine vraag bij ons opgekomen of alle verenigingen inmiddels goedkeuring hadden gegeven. En maar onze inspreker heeft daar al een antwoord op gegeven, dus die is inmiddels beantwoord. De volgende vraag had... Ja. Jawel, jawel. De ledenvergadering, ik ga ervan uit dat de ledenvergadering van al die verenigingen nu toestemming hebben gegeven. Ik zag wel in de krant dat een van de voorzitters zo zat te doen, maar ik ga toch vanuit dat het daar toch wel goed mee is gegaan. Maar een volgende vraag had ik toch nog eventjes. Als er nou eens een 50-plus vereniging wordt opgericht, dus dat wordt dan een zesde voetbalvereniging, hoe gaat dan deze procedure?
Dat was die mevrouw Kist. Dank u wel. De heer De Jong.
Ja, wij hadden als CDA-fractie een paar vragen. Allereerst, zou je antwoord kunnen geven over onvoorziene ontwikkelingen bij die verenigingen binnen die 15 jaar, hè, wat je toch beoogt om die verzelfstandiging nu te maken. Zou je toch nog in willen zoomen hoe in dit proces gekomen is als je kijkt naar het dossier van de zwembaden waarin je de insteek maakt om die 7-jaartermijn te pakken. En in het rapport wordt de switch van die 7 jaar eigenlijk verlengd naar een hoger bedrag omdat die niet bestendig genoeg was. Zou je daar wat op in willen zoomen? Laat dat onze eerste vraag zijn. Ja.
Dank u wel. De heer Schalk.
Ja, dank u wel. Ik wil toch de vraag van mevrouw Kist nog eventjes goed herhalen. Het gaat inderdaad over de goedkeuring van de ledenvergadering, de buitengewone algemene ledenvergadering. En dat is mij nog niet helemaal duidelijk of inderdaad de leden ook allemaal gezegd hebben van het bestuur, dat doet een goede zaak om deze deal met de gemeente goed te keuren. Ik zou graag nog even goed bevestigd willen hebben. Voor de rest, een deal die inderdaad complimenten krijgt en uitgebreid wordt verwoord, die is zodanig, die nodigt eigenlijk niet uit tot grote correcties of grote vragen enzovoorts. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik nog graag zou willen weten. De gemeente heeft in het verleden wat verleningen ook verstrekt aan de voetbalvereniging. Er staat nog een kleine uit aan Sedeco. Wordt die meegenomen, kleine lening, per december 2013. Gemeentegaranties, er staan leningen uit, een kleine 4 ton aan gemeentegaranties. Hoe gaat de gemeente daar nu mee om? Is het zo dat dat ook na 15 jaar wordt uitgesloten, dat er geen gemeentegaranties meer wordt gestrekt? Dat is een tweede vraag. Ik scroll even door. Ten aanzien van de erfpachtovereenkomst wordt gesteld van ja, we gaan iets repareren wat we in het verleden in feite nog niet hebben goed hebben geregeld. Dat is prima. Alleen, ik zit even te kijken naar die concept erfpachtovereenkomst en er worden bedragen aangegeven met 3 sterretjes. Ik ken die waarde niet. Dus ik wilde graag weten in hoe dus in feite gewoon die kanon wordt berekend en waar die ongeveer op uit gaat komen voor de verenigingen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mevrouw Renets.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft via de mail al een aantal schriftelijke vragen gesteld en daar ook al heel snel antwoord op gekregen. Dank daarvoor. Rest mij nog 1 vraag. Ik vond het opvallend en ik zou graag nog even iets meer toegelicht hebben. Een contradictie die in dit voorstel staat. Er staat namelijk onder punt 5 dat in het coalitieakkoord, wat is opgesteld een half jaar geleden, er staat dat is opgenomen in het coalitieakkoord, delen van het vermogen kunnen mogelijk worden overgedragen aan maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Hierbij dienen concrete afspraken te worden vastgelegd over de prestaties die de maatschappelijke organisaties en verenigingen gaan leveren voor de verkregen middelen. Dat staat in het coalitieakkoord van een half jaar geleden. En vervolgens staat er dan in het raadsvoorstel verderop. Dat omdat de middelen die in dit voorstel richting voetbalverenigingen zouden gaan, verband houden met een verzelfstandiging. Dat er is voor gekozen om het bedrag in één keer ter beschikking te stellen aan de verenigingen en om de verenigingen vrij te laten in hun besteding van het bedrag. Dit hoort immers bij verzelfstandiging. Mijn vraag al dus, hoe kan het dat men in een half jaar tijd van standpunt gewijzigd is?
Dank u wel. Mevrouw van Leeuwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou eerst nog wel eens even wat willen zeggen over de inbreng van de heer Moerings. Die kans schrijf ik dan ook maar. Heer Moerings spreekt complimenten uit richting college en daar dank ik hem voor. Maar ik wil ook de complimenten overbrengen aan de voorzitters van de voetbalvereniging. Omdat zowel ik als de heer Snoek dat ook als zeer prettig hebben ervaren. En dat dat eigenlijk wel een voorbeeld was van hoe het zou moeten en dat het dus ook zo gegaan is. En we hebben hier dan ook een voorstel liggen waar iedereen heel erg blij mee is. En daar ben ik ook uiteraard blij mee. Een vraag die door meerdere fracties gesteld wordt is, hebben alle verenigingen, los van de voorzitters en de besturen, maar ook de leden allemaal akkoord gegeven? Ik dacht de meeste wel, ik kijk nu voor de zekerheid achterom. Alleen Noordeloos nog niet, die hebben volgende week een ledenvergadering. Maar zoals u gehoord hebt net, heeft de heer Moerings ingesproken. En ik kan me zo voorstellen dat de heer Moerings de afgelopen 2 jaar af en toe zijn leden bijgepraat heeft. Dus dat het niet als een volkomen verrassing zal komen voor deze leden. Dus ik heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt. Mocht het niet zo zijn, dan hebben we weer een nieuwe situatie en dan ziet u ons binnenkort weer terug. Maar daar ga ik vooralsnog niet van uit. En ik hoop dat u daar ook vertrouwen in heeft om hier toch straks over te kunnen besluiten. Overigens, over 2 weken als er besluitvorming is, weten we het. Dus dat scheelt. Mevrouw Kist. Ja, ik zeg dan, ik zou heel flauw kunnen zeggen, ja, dat is een als-dan vraag, dus daar ga ik niet op in. Maar zo flauw wil ik dan ook weer niet zijn. Stel, er komt een nieuwe voetbalvereniging, dan gaan wij, als ze dat willen, natuurlijk altijd in gesprek, want dat doen wij met iedereen die in principe met ons in gesprek wil. En dan gaan wij met hen kijken hoe wij dat aan gaan steken. Ik kan me niet voorstellen dat we hen dan vervolgens een jaarlijkse subsidie gaan geven, want dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus we gaan dan gewoon de situatie ter plekke bekijken. Het CDA stelt de vraag, ja, wat nou als er in die 15 jaar onvoorziene ontwikkelingen plaatsvinden en hoe gaan wij daar dan mee om? Allereerst zou ik in willen gaan op die 15 jaar, want ik merk dat er, dat heb ik ook in eerdere gesprekken wel eens gemerkt, dat er erg uitgegaan wordt van die 15 jaar en dat we daarna misschien wel weer zien. Zo moet u het niet zien. We hebben gekeken naar, in principe hebben we een periode van 15 jaar gepakt. Dat hebben we ook in overleg met de voetbalvereniging gedaan. En dat hebben we ook gedaan omdat we zagen dat in principe 15 jaar een redelijke termijn is, ook voor de voetbalverenigingen, om hun verenigingen ook na die 15 jaar toekomstproef te houden. Dus in die 15 jaar waarvan wij uitgegaan zijn, kunnen de verenigingen investeringen doen op basis van van de kwaliteitsmeting die is verricht, waar ze volgens mij heel veel informatie uit kunnen halen om die voetbalverenigingen goed neer te zetten. En op die manier hebben we dat dan ook bedoeld. Dus het is niet in principe een verzelfstandiging voor 15 jaar, maar voor natuurlijk vanaf nu voor altijd. Maar die 15 jaar is op die manier gekozen. En ja, onvoorziene ontwikkelingen, ja, dat is eenmaal inherent ook aan een verzelfstandiging. Dat betekent ook loslaten en dat betekent ook dat we dan in principe zeggen, ja, voetbal, dat is aan u. Daar zijn de verenigingen zich ook zeer van bewust. En ik denk, zoals ik al zei, dat die kwaliteitsmeting die er ligt heel erg goed kan helpen om juist die onvoorziene ontwikkelingen te voorkomen. Omdat er een heel duidelijk beeld is inmiddels van datgene wat de voetbalverenigingen nodig hebben en zouden moeten doen in de komende jaren om het ook langer dan 15 jaar vol te houden. Het dossier zwembaden, ja, dat is wel, ik had die vergelijking wel verwacht, want we zijn uitgegaan van 7 jaar. En dat schrijven we ook in het stuk, uitgegaan van de 7 jaar die ook bij de zwembaden was. Maar de zwembaden was wel een andere situatie. Daar zat namelijk ging een hele andere opdracht aan vooraf. Namelijk de opdracht van de raad om 1 miljoen te verstrekken aan de zwembaden. En toen is berekend dat met die 1 miljoen de zwembaden 7 jaar vooruit zouden kunnen als ze geen investeringen zouden doen of als ze zoals het zouden laten zoals het nu was aan het begin. Dus de beginsituatie was heel anders. Hier gingen we ervan uit, oké, we willen de voetbal verzelfstandigen, laten we kijken wat nodig is om dat verantwoord te doen. Bij de zwembaden was het zo dat het bedrag van tevoren al vast stond. En ik hoef de discussie niet in herinnering te roepen, denk ik, die daaraan vooraf is gegaan. De ChristenUnie stelt de vraag over leningen en garantstellingen die uitstaan. Die moet u loszien van deze verzelfstandiging. Dus dat betekent niet dat we de lening bij deze ook hoe zeggen we dat, dat die niet meer staat of geldt. En dat geldt ook voor de garantstelling. U vraagt ook naar de sterretjes in de erfpachtovereenkomst. En daar moet een bedrag van €45 komen te staan. Dus dat is te overzien, dachten wij zo. PvdA, die vraagt zich af hoe het nou kan dat het college in een half jaar tijd van mening is veranderd. Nou, dat ziet het college iets anders. Uiteraard is het zo dat wij van de voetbal een aantal dingen verwachten. We verwachten van de voetbal dat ze bijvoorbeeld de jeugdteams, of de jongeren de kans zullen geven om voetbal te spelen. Wij verwachten, en het staat ook in de erfpachtconstructie, dat zij hun accommodaties en hun opstallen netjes onderhouden zoals dat we dat van hen kunnen verwachten. Dus er zijn wel degelijk afspraken gemaakt met de voetbalverenigingen. Die kunnen we ook terugzien in de visie van de verschillende verenigingen, waarin heel duidelijk omschreven staat welke activiteiten ze van het bedrag in stand willen houden. Dat wordt bedoeld met de afspraken zoals die staan in het coalitieakkoord. Daarnaast willen we natuurlijk de voetbalverenigingen vrijlaten in het ontwikkelen van andere activiteiten. Bijvoorbeeld andere sporten of op een voetbalveld. U kunt het vrij breed zien. Natuurlijk ook dat alles binnen de huidige wet en regelgeving. Horecavergunningen, dat soort dingen. Dus aan de ene kant zeggen we, nou, die basis die willen we behouden. Staat omschreven in de visies en ook in het stuk. En ook in de erfpachtovereenkomst staan ook daar voorwaarden voor. Aan de andere kant willen we hen, en dat bedoelen we met vrijlaten, ook de mogelijkheid geven om natuurlijk, ook om inkomsten te genereren, extra activiteiten te ontplooien. Dus dat, zo moet u dat zien, zo hebben wij dat hier bedoeld. Ik meen dat ik alle vragen beantwoord heb.
Dank u wel. Is er behoefte aan de tweede helft? Er is nog behoefte, zie ik. De heer Schalk.
En de rust, voorzitter.
Die heb ik net gehad.
Ik wil de wethouder nog even vragen. De antwoorden die begrijp ik. Ik verbaas me klaar een beetje, maar ik houd me eventjes gewoon op de technische kant van de zaak. Ik was ook nieuwsgierig in feite gewoon hoe het beleid nu gaat worden over die garantieverstrekking in de komende 15 jaar. Want uiteraard zijn die leningen verstrekt voor de investeringen in de verenigingen. En dat vind ik toch wel een klein beetje een wezenlijk onderdeel van het plan wat we nu hebben. Dat was één. En toen u als dat te praten kwam, gelijk aan het achterdak inderdaad nog een vraag was vergeten te stellen. Wij hebben een aantal jaren geleden hier een discussie gehad over het stichten van een sporthal in Giessenburg. Daar was de VV Peursum ook nauw bij betrokken. Een belder moest inderdaad verplaatst worden. Kleedkameraccommodatie werd gecombineerd. Ik vraag me af gewoon of dat ook nog een onderdeel van gesprek geweest is met Peursum. Want ik kan me voorstellen, gewoon als Peursum nu andere plannen heeft, dan heeft dat uiteraard ook consequenties voor de realisatie van de sporthal in Giessenburg.
Oké. Okay. Okay. Aan die kant nog, mevrouw Rennes.
Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Schalk. Wat eventuele consequenties zijn voor plannen à la sportpark of anders die in Giessenburg ook spelen.
De heer De Jong.
Allereerst bedankt voor de beantwoording. En met name de helderheid dat toch de trajecten zwembad en voetbal niet vergelijkbaar zijn, omdat de uitgangspunten van start anders geweest zijn. Eén vraag hebben we misschien in het begin niet gelijk gesteld. Is het juist dat de start, motivatie om dit traject te starten, is om je begroting en je exploitatie te ontlasten? En zo ja, hoe ziet dat er op korte termijn uit en bereiken we dat doel?
Dank u wel. Mevrouw van Leeuwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heer Schalk en ook mevrouw Nes, vragen naar de garantiestelling. Daar zou ik eventjes nog naar willen kijken. Dat heb ik niet goed in beeld. Daar moet ik dan nu dus ook geen antwoorden over geven, want dan zeg ik misschien domme dingen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus ik stel voor dat we daar schriftelijk op terugkomen, of anders over 2 weken. Wat betreft de VV Peursum en de relatie tot de sporthal in Giessenburg, daar is uiteraard over gesproken met elkaar. Ook los van deze hele verzelfstandigingsoperatie. VV Peursum wilde graag meedoen in deze verzelfstandiging. Maar vanzelfsprekend blijven zij gesprekspartner in de gesprekken rondom het kernplan Giessenburg. En zitten zij nog steeds aan tafel. En spreekt onze projectleider ook regelmatig met de voorzitter van de vereniging. Dus wij Het is niet zo dat zij hiermee op een zijspoor zijn gezet of dat ze niet meer onderdeel uitmaken van de verenigingen die daarbij betrokken worden. Zeker niet. Want ook al ben je zelfstandig, dan nog kun je daar een rol in spelen. CDA stelt de vraag over een begroting exploitatie. Nou, de aanleiding hiervan kwam eigenlijk van de voetbalvereniging zelf. Die kwamen met het voorstel om hier naar te gaan kijken met elkaar en om tot verzelfstandiging over te gaan. En natuurlijk had dat een aanleiding en dat was namelijk het masterplan voorzieningen, waarin we ook wel aangeven, ja, we moeten bezuinigen om uiteindelijk die exploitatie te ontlasten. En dat is hier zeker mee gelukt, want doordat wij deze verzelfstandiging in gaan voeren vanaf 1 januari 2015 is de bedoeling, in ieder geval vanaf het moment dat de erfpachtakte wordt ondertekend, vervalt daar ook mee zo'n ongeveer 1,5 ton per jaar van de begroting. Dus het heeft wel degelijk een ontlasting, brengt dat teweeg. Dat was het.
Prima. Dan sluiten we dit onderwerp. En neem ik ook aan dat dit een debatstuk gaat worden. Er wordt geknikt, dus gaan we dat zo doen. Raadsvoorstel 2014-95. Vaststellen nieuwe vorm leesvoorziening. Wie kan ik daar het woord over geven? Mevrouw Kist, de heer Van der Minkeles, mevrouw Renes en de heer De Jong. Nou, meneer De Jong, mag u een keer beginnen.
Het is juist leuk om het gras voor je voeten weg te laten maaien, normaal gesproken. Maar goed. U dringt mij tot de aftrap. Toch ontkom je in dit lastige dossier, wat al vaker op de agenda is geweest, toch niet om toch een stukje oordeel erin te geven. Dus aan de ene kant verwijt ik mevrouw Renes om dat te doen. We zijn wel blij dat we deze achtbaan nu tot deze eerste setting is gekomen. We hebben nog wel een vraag om de vertaling. Wiens verdienste is dit nu? Is dit het unieke samenspel van een wellicht een kern en met een college? Of zou je daar iets over willen kwijt willen? Want ik besef me dat ik een relatieve buitenstaander ben, kort inderdaad. Dus ik denk dat dat vooral voor mij het gat van informatie veroorzaakt. Maar zou je daar een toelichting op willen geven?
Dank u wel. Mevrouw Renes.
Ja, dat is niet slim, een snoepje in je mond doen.
Nee, we zijn aan het vergaderen.
Helemaal waar. Dank. Wij hebben via de mail al enkele schriftelijke vragen gesteld en ook daar heel snel antwoord op gekregen, dus dank daarvoor. Blijft alleen één vraagje over. Wij hadden namelijk gevraagd, ja, hoe zit het met onderwijsprogramma's? Is het niet zo dat scholen zelf ook middelen hebben en zij vanuit hun eigen middelen onderwijsleesprogramma's kunnen aanschaffen of inzetten? En het antwoord is dat een aanzienlijk deel van de middelen die nu wordt voorgesteld in het kader van de nieuwe bibliotheekvoorziening ten goede komt aan het onderwijs. Maar dat alles te maken heeft met eerder genoemde focus op de leesbevordering van kinderen. Want in het vijfpuntenplan voorzieningenniveau is eerder gesteld dat basisschoolleerlingen nadrukkelijk een doelgroep zijn waarvoor een nieuwe leesvoorziening wordt ingericht. Die beantwoording is op zich consequent en ook wel houdbaar. Maar als we dan denken aan de ouderen, want de voornaamste twee doelgroepen die gebruik maken van de leesvoorziening zijn ouderen en jongeren, ouderen en basisschoolleerlingen. Dus mijn vraag is met dit voorstel ook voldoende tegemoet gekomen aan de behoefte die leeft onder ouderen.
Dank u wel. De heer Van der Winkels.
Ja, dankjewel. De heer De Jong die heeft het over een subtiel samenspel tussen het college of het college met een kern of een kern. Ik denk dat ik de vraag aanscherp als ik vraag, zijn de dorpsraden hier ook bij betrokken? En dan niet alleen de dorpsraden in de twee kernen waar een bibliotheekvoorziening was en op de een of andere manier ook zal blijven tussen Arkel en Giezenburg. Maar is er ook overleg geweest met de dorpsraden of verenigingen in de andere kernen om te kijken of daar ook tot nieuwe initiatieven op dit terrein gekomen kan worden. En Deze vraag hadden wij ook zonder het ongevraagd advies van het WMO-platform wel gesteld. Overigens hebben we ergens in een oud document ook gelezen dat het WMO-platform ook, of de adviesraden, om advies zou worden gevraagd. Dus zo ongevraagd was het blijkbaar niet. En ik heb nog iets heel anders. Ergens ook in die oudere stukken las ik dat de bibliotheekvoorziening of de organisatie aanzet verschillende functies, ziet ik uit mijn bloot hoofd, 5 functies. En 2 daarvan die triggeren me, dat is ontmoeting en debat en kunst en cultuur. En ik vraag me af hoe die 2 functies, dus ontmoeting en debat en kunst en cultuur, nu terugkomen in het nieuwe idee. Daar heb ik graag uw inzicht over.
Dank u wel. Mevrouw Kiest.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De vraag over het WMO-platform, dat was bij ons ook al wel een beetje aan de orde gekomen. Want we, u heeft gekozen voor 2 afvalpunten, maar het had toch ook wel heel goed geweest om het in het WSOCO te doen in Hoorn. En de vraag die ook nog bij ons opkwam was, hoe is het met die bibliobussen afgehandeld? Want daar waren ook nog wat afspraken mee gemaakt.
Dank u wel. Mevrouw Van Leeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wiens verdienst is, dus ja, als je er al zo over moet spreken natuurlijk. Ik zou niet over verdiensten willen spreken, maar meer over ontwikkelingen die niet te omzeilen en die waren en die we ook niet wilden omzeilen. Want eigenlijk is het natuurlijk heel snel na vorig jaar, dat snap ik ook, dat we hier nu weer over de bibliotheek of in ieder geval over een leesvoorziening praten. En dat had ik eerlijk gezegd vorig jaar, toen wij het besluit namen de bibliobussen, of toen u het besluit nam de bibliobussen in te zetten, ook niet voorzien dat dat zo snel zou gaan. Maar in de afgelopen maanden is het, nou ja, zijn we eigenlijk links en rechts ingehaald door allerlei nieuwe initiatieven en gebeurtenissen. Dat was in eerste instantie de fusie van de van het netwerk Bibliotheek aan Z, of nee, de Bibliotheek A tot en met Z uit de Drechtstede, met de Bibliotheek Zuid-Holland-Zuidoost, dank u, ik kan het 100 keer zeggen en nu, tot het netwerk Bibliotheek aan Z. En zij hadden echt, dat heb ik hier wel eens vaker verteld, een heel andere visie, een heel andere aanpak van bibliotheekwerk. Waar het oude netwerk toch redelijk aanbodgericht was, was dit heel erg vraaggericht. En zaten we eigenlijk heel snel aan tafel om te kijken van, nou, waar hebben jullie als Gieslanden nou behoefte aan en hoe ver en hoe kunnen we daar in tegemoet komen. En dat was heel prettig, doordat we daardoor echt maatwerk konden gaan zoeken binnen de smalle financiële kaders die we hadden. Daarnaast, en dat vind ik eigenlijk nog veel mooier, zagen wij dat er in met name Giezenburg, maar ook in Arkel, een hele nieuwe dynamiek ontstond rondom het lezen. We zagen dat de dorpsraad daar in eerste instantie heel enthousiast aan de gang ging met leesvoorziening. En heel erg kordaat het oppakte en zeiden, nou, we willen eigenlijk hier willen we iets mee. Hier ligt een kans, we willen een leeszaal creëren. En waar dat eerst nog een leeszaal was met een leestafel met wat kranten en wat oude boeken, werd het al snel uitgebreid dat we zouden het graag een inloopvoorziening willen laten zijn voor het hele dorp. Sluit aan bij de WMO, waar we ook worden opgedragen om dit soort inloopvoorzieningen te creëren. We zouden daar uit kunnen breiden met allerlei activiteiten, kunst en cultuur, ontmoeting, debat, waarmee ik ook gelijk antwoord geef op de vraag van de heer Minklis. We zouden daar zoveel van kunnen maken. Toen hebben we gezegd, nou, en daarnaast hoorden wij natuurlijk ook wel, want ook ik sta wel eens in de supermarkt, lees Twitter, Facebook en kom wel eens ergens, hoorden wij ook wel dat de inwoners van Gieslanden niet allemaal even blij waren met het besluit dat genomen was rondom de bibliobus. En dat was voor mij wel aanleiding om te zeggen, oké, misschien niet de makkelijkste weg om dit nu nog weer eens opnieuw te gaan bekijken, maar laten we het toch doen. Laten we ernaar gaan kijken en kijken hoe we die ontwikkelingen ten goede kunnen gebruiken. Dus, wiens verdienst is dit nou, een heleboel mensen bij elkaar, denk ik. Toen hebben we gekeken, waarom zouden we nou bij AZ moeten blijven? Wat is nou het voordeel van bij een netwerk aangesloten blijven? En dat werd wel snel duidelijk, met name ook voor de scholen. Want wat we vorig jaar niet wisten, was dat als wij zouden stoppen met het netwerk, dat de scholen, het pakket bibliotheek op school, waar we heel enthousiast over zijn, wel aan zouden kunnen schaffen, maar dat 20% duurder werd omdat de btw-constructie nou allemaal ingewikkeld, doordat we niet meer bij het netwerk aangesloten zouden zijn. Dus het werd voor scholen veel duurder om dat pakket af te nemen. Terwijl we daar nou juist een mooi product vonden, zeiden, daar zouden we eigenlijk heel graag mee aan de slag gaan. Want stel je voor, alle kinderen van Gieslanden, lid van de bibliotheek. Waar vind je dat nou? Hoe krijg je dat anders voor elkaar dan op die manier? Dat was voor ons een reden dat we zeiden, als het even kan, moeten we aangesloten blijven bij het netwerk. En daarbij zijn er natuurlijk nog veel wel meer voorbeelden te noemen en voordelen te noemen waarom je dat zou moeten willen. Maar dat vonden we een jaar geleden ook. En dat hebben we ook geprobeerd, maar toen was het veel te duur. En nu kon het. Doordat ze een heel andere manier van werken hebben bij het nieuwe netwerk. Waardoor het dus goedkoper is om aangesloten te blijven. Heeft het onderwijs daar dan zelf geen middelen voor? Nou, het zou wel heel duur worden voor de scholen als we niet aangesloten zouden blijven bij het netwerk. Dat heb ik u net uitgelegd. En dan daarbij vinden wij dat je zoveel mogelijk zou moeten faciliteren dat al die kinderen lid zouden worden van een bibliotheeknetwerk. Dat is ook de opdracht van uw raad in het vijfpuntenplan. Hè. Dat richt je ook onder andere op die doelgroep. Dat hebben we bij deze gedaan. We hebben intensief gesproken met de scholen hierover. AZ heeft hen meegenomen in wat de mogelijkheden zijn. Maatwerk voor iedere school. Wensen op de wensen van de scholen gericht, waardoor het heel erg direct en effectief ingezet kan worden. Dat is voor ons een van de redenen geweest. Om toch te zeggen, we willen die scholen die middelen daarvoor beschikbaar stellen. Omdat je de doelgroep jeugd daarmee gewoon heel erg goed bereikt. Wat betreft de ouderen, ja, ik snap best dat u die vraag stelt. Want als je zegt in ieder dorp een bibliobus, dan is het voor die groep wellicht dichterbij. Maar het is daarmee ook wel klaar. Het is een bus en dat is het dan ook wel. Terwijl we hier hebben gezien dat als je daar meer ontwikkelingsmogelijkheden eigenlijk beschikbaar stelt door zo'n leeszaal en een afhaalpunt, dat er wel heel veel meer moois gebeurt dan dat je een kant-en-klare bus neerzet. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen maanden wel zien gebeuren. Ik zeg ook hier gelijk, dit is niet het eind van het nieuwe versie van het bibliotheeknetwerk. Dit is nog maar het begin. Dit is de basis. En we moeten hier vandaan gaan beginnen om het nog veel verder uit te werken. We beginnen met twee afhaalpunten in Arkel en Giesenburg. Maar als het aan mij ligt en ook aan Bibliotheek AZ, dan gaan we kijken of we op termijn dat uit kunnen breiden naar andere dorpen. Omdat ook AZ wel aangeeft, doordat we steeds efficiënter gaan werken, kunnen de kosten ook omlaag. En kunnen we op termijn wellicht meer bieden voor hetzelfde geld. En wat we echt van plan zijn, is ook de andere dorpsraden erbij te betrekken. En te gaan zeggen, laten we kijken. En niet alleen de dorpsraden overigens, maar ook andere structuren en verenigingen. Laten we gaan kijken of we nou vanuit die dorpen waar de afhaalpunten zijn, een soort vervoersvoorziening, dat is een groot woord, maar vervoer kunnen regelen, zodat ook die boeken die daar komen vanuit de heel Gieslanden ook naar andere dorpen vervoerd kunnen worden. En dan kunt u denken dat we aansluiten bij de open eettafel, tafeltje, dekje. Nou, dus er wordt al heel veel heen en weer gereden en we willen gaan kijken of we dat op die manier uit kunnen breiden. Dus nogmaals, dit is niet het eind, het is nog maar het begin van nog veel meer moois wat ons betreft. Daarmee heb ik volgens mij wel ongeveer antwoord gegeven op alle vragen.
De afhandeling van de
bibliobus. Oh ja, de bibliobus, dat is een goede vraag. Wij hebben gemeld aan Carmack dat als de raad akkoord gaat met dit voorstel, dat wij liever hebben dat ze volgend jaar niet in Gieslanden komen. En dat heeft ermee te maken dat ik verwarring wil voorkomen door twee netwerken eigenlijk op de markt te brengen. Dan is het voor de mensen helemaal onduidelijk wat ze nou moeten. Moeten ze nou lid blijven bij het een of moeten ze bij Carmack? Dat wilden we voorkomen. Dus we hebben gezegd, wij gaan voor dit plan en mocht de gemeenteraad op 11 december ja zeggen, dan is het ook wat ons betreft overbodig dat de bibliobus hier komt.
Dank u wel. Behoefte aan andere vragen nog? Mevrouw Kist?
Ja, ik had nog even een vraag. Wat heeft dat financiële consequenties?
Ja, wij hadden...
Wederom hoor, want anders ga ik in de war. De heer Van de Winkelers?
Ja, dank u wel. Ik zou toch graag nog een antwoord hebben op mijn expliciete vraag hoe nu die elementen van kunst en cultuur en ontmoeting en debat in dit voorstel tot uitdrukking komen.
Mevrouw Renes.
Mag ik de vrijheid nemen om een vraag te stellen die ik net in de eerste termijn eigenlijk had moeten stellen, maar even over het hoofd zag?
Ja, dat mag.
Er wordt steeds gesproken over een bezuiniging van de subsidie van €250.000 naar €80.000. Men vergeet echter te stellen dat wij als gemeente €60.000 huur vragen voor de twee gebouwen. Kortom, de bezuiniging is nu van €190.000 naar 80 en wordt nu €190.000 naar €130.000. Klopt dat? Dat we het dan dus hebben over een bezuiniging van maar €60.000. En vraag 2, in het vervolgproces, in het voorstel staat dat de BIEB dichtgaat per 1 december, alsnog, ongeacht het besluit dat wij hier over 2 weken nemen. Klopt dat? En hoe zit het dan met de periode tussen 1 december en
weet niet of het nou 15 januari stond, dat een nieuwe constructie mogelijk actief zou worden. En dan een nieuwe vraag gezien de beantwoording van mevrouw Van Leeuwen zojuist. U zegt u heeft liever niet dat ze hier gaan komen, Karmak. Dan sluit ik me aan bij de vraag van mevrouw Kist. Kunt u dan onder een overeenkomst uit? Want ik neem aan dat u een overeenkomst daarover heeft gesloten. Dus wat zijn de consequenties dat u, van dat u heeft dat ze hier toch maar liever niet komen in 2015?
Oké, mevrouw Van Leeuwen.
Ja, wat betreft die huurderving, ja, dat is niet nieuw. Dat was in het vorige voorstel was dat ook al bekend. En daar hebt u toen ook ja tegen gezegd en dat blijft zo. Het is wel zo dat we kijken naar de bibliotheek in Giesenburg bijvoorbeeld of we daar iets anders mee kunnen. En daar zouden wellicht nog huurinkomsten uit voort kunnen vloeien. Dus in die zin klopt het, ja, die inkomsten die zijn we daarmee kwijt voor het grootste deel. Maar dat is niet nieuw, dat was al zo.
Maar wat blijft dan precies zo?
Dat we die huurinkomsten niet meer hebben. Maar dat was ook in de vorige situatie al.
Ja, maar klopt dan de stelling dat als we het met z'n allen steeds hebben over een bezuiniging van 250.000 euro naar 80, het eigenlijk maar een bezuiniging betreft van 190 naar 130?
Ja, dat klopt. Ik zou het niet maar willen noemen, want het is nog steeds een substantieel bedrag. Daarbij komt, en dat hebt u in het raadsvoorstel kunnen lezen, maar dat maakt het misschien wat ingewikkeld als ik dat nu nog een keer probeer uit te leggen, dat wij in principe al een bedrag gereserveerd hadden voor de afbouwregeling en dat we dat de eerstkomende jaren in kunnen zetten om dat bedrag op te vangen. Of in ieder geval het verschil tussen die 80 en die 130.000 euro. Dus dat het de komende jaren nog geen extra druk zal leveren op de exploitatie. Maar dat kunt u teruglezen in het voorstel, want dat is misschien iets duidelijker dan dat ik het nu zeg.
Maar het staat erin.
Ja.
Dank u wel.
Wat betreft de kosten van de bibliobus, wij hadden in principe een contract van een jaar en die zullen we moeten betalen. En dat is een bedrag van 15.000 euro zoals u weet. En daarvan heb ik gezegd, nou dat betalen we dan, dat waren we sowieso kwijt geweest, ook al waren ze wel gekomen. Maar om echt verwarring te voorkomen heb ik toch liever, maar goed, als u daar anders over denkt dan horen we dat, dat ze niet komen, echt om die verwarring te voorkomen in de gemeenschap, dat niet meer duidelijk is van welk bibliotheek, netwerk, of hoe je het ook zo moet noemen, zijn lid zouden moeten worden.
Mevrouw Pieter had nog een kleine interruptie.
Ja, ik had nog even één puntje van wat kosten de nieuwe afvalpunten? Wordt daar ook huur gevraagd?
Nee.
Waar komen ze?
Die nieuwe afvalpunten, dat bedrag zit in die 130.000 euro die van u gevraagd wordt. En die komen in Arkel en in Giesenburg. En waarschijnlijk zal dat zijn, dat is nog wel een goede aanvulling op de vraag van mevrouw Renes.
Ja.
Waarschijnlijk zal dat zijn in Arkel, in een lokaal van de school. En het interessante is dat wij dat voor dat lokaal zouden moeten betalen omdat het overtollig is. Dus in die zin vangen we daar ook wel weer wat mee op. En in Giesenburg zitten wij te denken om dat in de til te gaan doen, op termijn. Dus we zullen waarschijnlijk beginnen in de huidige gebouwen, omdat het kort dag is. En waarschijnlijk gaan we op termijn dan naar de til. U vroeg, even kijken.
Ja, mevrouw Lennis, een aanvullende vraag.
Gezien wat mevrouw Van Leeuwen net zegt, er staat ook in het stuk dat vooralsnog voorlopig even de huidige locatie gehandhaafd zal blijven. Maar dan moet toch in die periode, wordt het neem ik aan, dan ook huur gevraagd? Van
ja, dat is net beantwoord.
Ja, nee, dus.
Nee.
Het gat, vraagt u naar, de bibliotheken sluiten 1 december. En omdat dit allemaal in heel korte tijd bedacht is en ook voorbereid is om hier een voorstel te laten liggen, kon dat nou eenmaal niet sneller. En we hebben tot half januari nodig om het allemaal voor te bereiden en echt open te kunnen gaan. Dat is niet anders, ik had het ook liever anders gezien. Maar de korte tijd, dwong ons daartoe. Dat is niet anders.
Oké. Dank u voor de antwoorden. Voor de Minkelis, meneer Van Minkelis nog even. Oh ja, kunst en cultuur.
Ja, het lijkt net of ik er geen antwoord op gegeven. Dat is natuurlijk niet
en
zo.
En het lijkt net of het zo super belangrijk is, wat het eigenlijk ook al is.
Het is ook zo, ja, precies. Nou, Bibliotheek aan Zet geeft zelf aan, en ook de dorpsraad, dat ze die inloopfunctie, die leesfunctie, die leeszaal heel erg breed willen inzetten. En dat ze daar heel erg openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Dus ik kan me best voorstellen dat daar wellicht debatavonden worden georganiseerd. Of dat daar, in ieder geval de ontmoeting zal er sowieso zijn. Hè, de leestafel, een kop koffie, een plek waar mensen bij elkaar komen. Dus ik kan mij voorstellen dat daar activiteiten gaan ontwikkeld worden waar de bibliotheek aan Zet aan bijdraagt. en daar aan mee doet en meedenkt. Ja. Ja, maar wilt u voorbeelden van kunst en cultuur? U wilt daar optreden, begrijp ik, met uw koor natuurlijk. Ja, nou, wellicht te klein, denk ik, hoor.
Dat wil graag mevrouw Gist al dan niet als oud voetballer. Maar ik bedoel meer dan alleen maar het kunst en cultuur, educatie via de digitale schriftelijke producten. Maar u kunt zich er alles bij voorstellen hoe dat ook kan natuurlijk.
Ja, precies. Maar dat bedoel ik ook. U kunt daar volgens mij heel breed denken. En volgens mij staat de dorpsraad daarvoor open en Bibliotheek aan Zet ook. Daar liggen nu nog geen vastomlijnde plannen voor. Maar als ik hen zo aanhoor, zijn ze echt bereid om daar heel creatief in te zijn. Dus daar kunt u heel breed in zijn, denk ik. Ja. Dus als u goede ideeën hebt, dan horen we dat graag.
Goed, ik sluit het hierbij af. Wordt dit een hamerstuk? Niemand reageert. Dan zal ik zelf maar reageren. Dat wordt geen hamerstuk. Dan. Dat is. Soms moet je wel eens knopen doorhakken als voorzitter. Ja, anders zitten we hier nog langer. Goed. Ja, dan moet ik nou een knoop doorhakken, pauze of niet, of pakken we nog even het volgende stuk. Nou, laten we het volgende stuk nog even bijpakken. Dat is raadsvoorstel 6, 2014-103, de aanpassing GR-dienst gezondheid en jeugd. Misschien is dat handig om dat te combineren met 6a, dat we dat in één punt pakken voor wethouder Akkerman. En vervolgens dan naar 6b gaan, want dat is voor de mevrouw van Leeuwen. Kunt u zich daarin vinden? Ik zie geknikt. Dan gaan we 6 en 6a tezamen doen. En 6a betreft de geconsolideerde begroting van de dienst Gezondheid en Jeugd 2015. Wie kan ik daar het woord over geven? De heer Van der Minkeles. De heer Van Duin. Mevrouw Renes. CDA hoeft daar geen woord over. Eerste termijn niet. Goed, dan ga ik naar de heer Van der Minkeles.
Dankjewel, voorzitter. Op voorhand een bedankje voor het feit dat nu de opmerkingen of de wijzigingen in het voorstel ook zichtbaar zijn, zodat we van die enorme hoeveelheid pagina's gewoon in ieder geval minder hoeven te lezen. Hou dat er vooral in bij de grote stukken. En ik heb een inhoudelijke vraag over paragraaf 4, pagina 3. Dat zou dan nog een verbeterpunt zijn om de pagina's beter te nummeren. Daar wordt sprook over de prikkel tot zuinigheid. Dat intrigeert me in die zin van, op zich een prima insteek, denk ik. Maar mijn vraag is ook of het college ook de andere kant op zou willen en kunnen redeneren. Dus niet alleen om geprikkeld te worden om zuinig te zijn, maar ook geprikkeld te worden om, indien nodig, een wat ruimere toewijzing op dit dossier los te laten. Dus ruimte om waar nodig in individuele gevallen ruimhartig te zijn en af te wijken van het uitgangspunt van zuinigheid. En ik maak even misbruik van de gelegenheid om nog een vraag te stellen over een bericht wat deze week ook in het Regionaal Dagblad stond. Daarin zegt de bestuurlijke trekker van de transitie in de jeugdhulp, wethouder van de Vlies van Hendrik Iedewambach, dat hij totaal geen inzicht heeft in het aantal PGB-houders op het terrein van jeugdzorg. En als ik dan vraag van hoe schat u die kans in voor Gisland, zult u wel zeggen, ja, als hij het dan niet weet, moet ik het dan wel weten? En toch is dat mijn vraag. Dus heeft u inzicht in het aantal PGB-houders in uw eigen gemeente?
Dank u wel. Vraag. De heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, als je dit leest, dan ben je toch een beetje trots, hè? Want het ziet hier allemaal heel goed uit. Maar ik heb toch een paar vragen. Eigenlijk een toelichting op over de hele structuur die gekozen wordt voor de nieuwe, of de bestaande gemeenschappelijke regeling, waar iets nieuws aan wordt toegevoegd. Als ik het dan lees, is het één bestuur. Dan komen er twee directeuren. En dat heeft te maken met de scheiding met de serviceorganisatie. En één van die directeuren die wordt zelfs dan secretaris richting het bestuur. Dus waarschijnlijk is dat de man van de serviceorganisatie, maar dat staat er niet in. Ik krijg een beetje zo'n gevoel van, heb ik het goed begrepen, vandaar nog een toelichting, want er wordt straks ook één begroting gemaakt. Geconsolideerd wordt die al aangeboden. En gaat het ook betekenen straks dat er één richting is voor de verantwoording? Dit wil ik graag even toch een verduidelijking hebben van de wethouder. Dan staat er in het stuk dat na 2018 nog de mogelijkheid bestaat tot verkleining van het mandaat. Of zelfs uittreding. Niet duidelijk is het verschil tussen de frictiekosten en overdrachtskosten. Bij mij komt het beeld dat het links of rechtsom over hetzelfde gaat. Gaan een toelichting. Ik heb ook begrepen dat de regionale ambulancevoorziening nog voorlopig blijft onder deze gemeenschappelijke regeling. En in de tekst staat ook een opmerking over het verstrekken van de vergunning van een meldkamer. Dat het een taak is, of een dienst is straks die de minister gaat aanwijzen. Heeft het ook nog enig risico in dit hele verhaal? We hebben ook over punt 6a, dat andere stuk in de begroting, ook nog een aantal inhoudelijke vragen. Er wordt gesproken over weerstandsvermogen. Nodig is van ruim 8,5 ton, of bijna 8,5 ton. En volgens het stuk, volgens degene die dit dan commentarieert, is dit eigenlijk ook te laag. En er zat ook in het verhaal dat iemand het weerstandsvermogen kan erg elders worden opgebouwd. En dat kan ook bij een gemeente zijn. Mijn vraag is, staat hier een rentevergoeding voor? En zo ja, is dat dan misschien ook een alternatief om gelden buiten het schatkistbankieren te houden? Dan lees ik ook dat de organisatie in dit deel wordt opgesplitst in 3 afdelingen. Elk met een eigen entiteit. Mijn vraag is, hoe zitten we met de bemensing voor de operationele uitvoering? Gaan we dit ook in 3 delen opknippen? Of gebruiken we toch dan de schaalvoordelen? En als slot wil ik nog even een opmerking plaatsen. De financiële attitude die we allemaal kennen van de huidige dienst, jeugd en gezin, die ook gegeven moment straks de serviceorganisatie gaat adopteren, dat gaat mogelijk ook uitstralen naar de jeugdhulp. En we zullen dus in de toekomst veel over praten. En ja, als we over de ene deel negatief praten, kan het ook een negatieve richting en zwenk zijn naar de nieuwe serviceorganisatie. Dit waren mijn punten.
Dank u wel. Mevrouw Renes.
Dank u wel. Ik dacht ik zal het een keer kort houden en ik heb maar 1 vraag. Welke consequenties heeft die geconsolideerde begroting voor onze begroting?
Een duidelijke vraag. De antwoorden komen van de heer Akkerman. Voor de band, hij schrijft nog even het antwoord op, want hij wist het niet uit zijn hoofd. En hij pakt nu de microfoon om de antwoorden te geven.
Voorzitter, die inschatting was niet helemaal terecht, want ik schreef geen antwoord op, maar een vraag.
Oh.
En dat deed ik omdat ik niet met de laatste vraag wilde beginnen, maar met de eerste vraag. Nou, eigenlijk zelfs dat niet. Maar eigenlijk, ja, ik had mij voorgenomen, maar de druk is iets minder groot, want de krant is net weggelopen. Maar anders zou ik vooraf gemeld willen hebben dat de inkoop van de jeugdhulp begin deze week is afgerond. Dus de minister kan tevreden zijn, de Tweede Kamer kan tevreden zijn. En ik ga er zomaar vanuit dat u daar ook tevreden mee bent. Maar ja, de krant is weg, dus dat hoef ik allemaal niet te zeggen.
Het is voor ons ook wel interessant hoor.
Volgens mij heb ik dat over.
Ja, maar u zou dat dan op de officiële manier te horen krijgen.
Nou, zo'n bericht mondeling is ook wel fijn hoor.
Goed zo.
Ik heb het overigens vandaag al in de krant gelezen. Op onze gemeentepagina.
Ja, dat had ik wel verwacht, omdat iemand anders al uit hetzelfde interview met de heer Van der Vries citeerde zojuist. Voorzitter. Een aantal vragen. De heer Van der Minkel spreekt over de prikkel tot zuinigheid die genoemd is. Dat klopt, die staat daar genoemd. Maar betekent dat dan per definitie dat je niet ook ruimhartig kunt zijn? Nou, dat betekent het niet. Maar het kan natuurlijk wel degelijk. Als daar reden toe is. En als er reden toe is, dan moeten we dat ook vooral willen. En gaan we dat ook vooral doen. Maar die prikkel tot zuinigheid is natuurlijk wel iets wat je hier ingebouwd moet willen hebben. Omdat we wel weten hoe het met budget zit. Dat is in ieder geval uitermate krap. Een aantal PGB-ouders, weten we dat van Gieselanden? Nee, dat weten we niet. Wij weten wel, wij hebben het zicht op 600 pgb-houders. Dat is dan voor de hele regio. En we weten ook wie daarvan in Gieselanden wonen. Maar wij weten niet of daar buiten ook nog anderen zijn. Om de simpele reden dat die niet op één adres genoteerd staan. Dus het is niet uitgesloten dat we straks ontdekken dat er meer zijn dan de 600 die wij in beeld hebben. Dat is een onzekerheid en we hebben heel veel gedaan om dat te achterhalen. En dat hebben we gedaan door bij organisaties te vragen. Dat hebben wij gedaan door ook te adverteren. Iedereen die nu in de zorg zit, hebben we ook opgeroepen om te melden. Maar wij sluiten niet uit dat er daarnaast ook nog anderen zijn die wij niet in beeld hebben. Deze hele wijziging is inderdaad bedoeld, meneer Van Duin, om te zorgen dat de serviceorganisatie onderdeel kan worden van de dienst gezondheid en jeugd. Daar hebben we wel heel uitdrukkelijk een scheiding willen aanhouden. En daar hebben ook alle gemeenteraden om verzocht. Zorg dat gescheiden blijft. Omdat die afstraling waar u in die laatste vraag over spreekt, die hebben we met z'n allen willen voorkomen. Dat is één van de redenen waarom er ook sprake is van twee directeuren. Er is nog wel een andere reden voor, en dat is een hele belangrijke. Namelijk die serviceorganisatie, die krijgt heel veel voor de kiezen, moet heel veel organiseren. En daar is echt een directeur voor nodig die daar zijn volle aandacht aan kan geven. En die is daar inmiddels ook zeer druk mee bezig. Vandaar ook het vrolijke bericht dat de inkoop ondertussen wel geregeld is. Dan is er ondanks die scheiding wel sprake van één begroting, om de simpele reden dat dat moet. Je hebt een gemeenschappelijke regeling en die mag maar met één begroting en één verantwoording komen. Maar in die geconsolideerde begroting zitten wel de verschillende onderdelen. En u kunt dus die verschillende onderdelen ook apart blijven beoordelen. En daarmee heeft u die verantwoording dus ook te pakken. Wij hebben uitdrukkelijk afgesproken met de 17 gemeenten dat de totstandkoming van de serviceorganisatie in ieder geval voor 3 jaar is. En of wij na die 3 jaar verder gaan, dat hangt af van de evaluatie die wij uiteraard ruim daarvoor moeten hebben afgerond. Dat hebben wij gedaan omdat er een aantal twijfels waren en nu nog niet allemaal zijn opgelost. En dat heeft alles te maken met het beeld wat u zelf ook schetst, meneer Van Duin, over de dienst gezondheid en jeugd zoals die nu is. Dat betekent dat wij hebben afgesproken dat voor die gemeenten die na ombekomst van die 3 jaren zouden willen stoppen met deelname aan die serviceorganisatie, dat ook ongestraft, financieel ongestraft kunnen gaan doen. Met andere woorden, er zijn op dat moment geen frictiekosten verschuldigd. Maar wat er wel speelt, is dat er dan kosten gemoeid zijn met het gaan naar een andere organisatie of wat dan ook maar. Waar moet u dan aan denken? Als er dossiers zijn, dan moeten die overgedragen worden. Dat is volgens mij het meest duidelijke voorbeeld van kosten die er op dat moment spelen. En dat is dus het verschil tussen frictiekosten en overdrachtskosten. Die frictiekosten die zijn er op dat moment gewoon niet. Eerder uitstapt, dan is er uiteraard wel sprake van frictiekosten. En daar zijn ook de spelregels voor afgesproken. Ambulancedienst, juist vanmorgen in het algemeen bestuur is dat ook weer aan de orde geweest. Er was oorspronkelijk het plan om de ambulancedienst te laten overgaan naar de veiligheidsregio. Om een aantal redenen is dat bijzonder onverstandig. En dat heeft vooral met kosten te maken die betrekking hebben met het personeel. Wat we vanmorgen besloten hebben is om dat besluit van een paar jaar terug te heroverwegen en een onderzoek te doen naar wat het dan zal gaan worden. Dat zou alsnog de veiligheidsregio kunnen zijn. Dat zou ook de dienst gezondheid en jeugd kunnen blijven. Maar dat laatste, dat onderzoek gaat eerst gebeuren en op basis daarvan gaat er een besluit genomen worden. En het is inderdaad de minister die bepaalt uiteindelijk wie de vergunning krijgt. En dat kan maar op één plek zijn in deze regio. Ja, de weerstandsvermogen, daar zouden we heel veel over kunnen filosoferen. In ieder geval staat vast, dat zou ongeveer die 8,5 ton moeten zijn. Nou, daar zitten we niet. En met de financiële huishouding zoals die op dit moment is, gaat het ook lang duren voordat die wel komt. Want als je met hele grote tekorten zit, kun je geen weerstandsvermogen opbouwen. Dat is één. Het is dus nu eventjes niet aan de orde, maar daar moeten we met z'n allen wel naartoe gaan. Dan naartoe willen op termijn. Daar zou je een rentevergoeding voor kunnen rekenen, maar dat is volgens mij allemaal niet aan de orde. Het is een weerstandsvermogen van de dienst. En pas als die opgebouwd is, ja, kunnen we daar iets meer over zeggen. En het lijkt me bepaald geen goed idee om dat te zien als een alternatief voor schatkistbankieren. Al was het alleen maar omdat we een deel van de rente dan ook zelf moeten gaan betalen. Maar het past ook niet helemaal binnen de regelgeving, meneer Van Dijn. En die financiële attitude waar u met nadruk naar wijst, u heeft daar uiteraard een punt. Alles wat er op dit moment gezegd wordt in negatieve zin over de financiële huishouding van de dienst zoals die tot nu toe draaide, ja, daar ben ik het mee eens. Alleen zo mag het natuurlijk niet blijven. En daar komen wij hier ook nog wel weer verder over te spreken. Ik ben maar met één ding tevreden en dat is met een dienst die ook die zaken goed in de vingers krijgt. En daar zijn we ondertussen overigens ook hard mee bezig. Voorzitter, misschien vindt u het wel goed dat ik daar ook iets van vertel. Juist vanmorgen hebben we daar ook de eerste verslaglegging van het verbeterplan gezien. En ik heb daarbij gevraagd om de rapportage die daarbij zit en die wij als algemeen bestuur maandelijks gaan krijgen. Ik heb de dienst gevraagd om daar een kort briefje bij te schrijven die helder duidt wat daarvoor stappen in genoemd staan en wat we ons moeten voorstellen bij al die stappen en de voortgang daarin. En dat heb ik gevraagd omdat ik die rapportage graag in uw richting wil gaan sturen, zodat u enig beeld krijgt bij wat er op dit moment aan het gebeuren is en vooral ook met een beeld van de vorderingen die daar toch gemaakt worden. Uiteraard dat alles in het licht van het onderzoeksrapport wat hier al onder uw aandacht is gebracht. Daarom dat alles gezegd hebben, ben ik het van harte met u eens dat de afstraling van die financiële attitude geenszins mag afstralen op de serviceorganisatie. En dat is dus op dit moment ook absoluut niet aan de orde. En dat heeft nu alleen maar te maken met de scheiding. En straks, na wij van harte willen, zal dat voor beide onderdelen gelden. De consequenties van de begroting zoals je die hier hebt voorgelegd, nou eigenlijk kan ik dat niet vertellen. Omdat het gigantische tekort wat hier voorgeschoteld wordt, daarvan zeggen wij, of wij stellen u voor om te gaan zeggen, zorg dat dat tekort teruggebracht wordt. En in het begin volgend jaar gaan we daar dus ook op terugkomen. Want deze cijfers zoals ze hier staan, gaan wij natuurlijk niet mee werken. Wat er in 2013 aan tekort was, dat is een gegeven. Wat er in 2014 binnenkort als tekort zal blijken te zijn, dat is ook bijna een gegeven, zeg ik op de datum van vandaag. Maar het kan niet waar zijn dat wij voor 2015 akkoord gaan met een tekort van 2,9 miljoen euro. Daar stellen wij u dus voor om de opdracht te geven aan de dienst van zorg dat daar een sluitende begroting komt. Overigens zal dat uiteraard wel consequenties hebben in de zin van de aangepaste dienstverlening, hogere tarivering en waarschijnlijk een mix daarvan. Maar dat is dan waar we op dat moment ook met u over gaan spreken. En dan ook hebben we de gevolgen voor onze begroting in beeld. Dat die er zullen zijn, dat is wel duidelijk. Voorzitter, ik denk dat ik de vragen beantwoord heb.
Dank u wel. Behoefte aan de tweede ronde. De heer Van Duin.
Ja, dank u. Eén puntje is nog niet beantwoord. Dat ging over de organisatie, over die drie entiteiten die in die bijlage vernoemd worden. Ik heb daaraan toen de vraag gesteld, gaat men ook de bemensing, de bemanning zeg maar, die het administratief allemaal uitwerken, dus ofwel de operationele uitvoering, gaan ze dat ook in drie delen opknippen? Of gaan ze toch het schaalvoordeel tot zich nemen? Want dat lijkt me wel verstandig.
Dank u wel. De heer Stop.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk naar aanleiding van de toelichting van wethouder Akkerman over de actuele situatie. Dank u voor die informatie. Punt van wat u ook in de beantwoording meenam is het uitstapmoment van 2018. We hebben een contract voor 3 jaar. Op dat moment, daar ga ik vanuit, maar daarom vraag ik het ook, ga je als collectief van de gemeente die beslissing nemen? Of is zijn suggestie om dat als gemeente zelf te doen? Een ander punt, wat heer Akkerman noemde, ook de actualiteit van de 2,9 miljoen die mogelijkerwijs bij geen aanpassing tekort is voor het volgende jaar. Acht hij dat reëel, dat binnen een jaar terug te brengen is tot nul? Want dat zegt hij dat de opdracht is. Dan moet er wel een huzarenstukje werk geleverd worden. Dus daar graag nog een toelichting op.
Ja, dank u wel. Mevrouw Rennes.
Een heel klein technisch dingetje. In het mandaatbesluit staat bij artikel 1 wordt het begrip serviceorganisatie nader toegelicht. En dan staat aan het einde van de zin iets met puntjes tussen haakjes. Volgens mij ontbreekt daar nog een datum.
Wethouder Akkerman.
Voorzitter, ik zal wel snel reageren. Dat doe ik door de laatste vraag niet op te schrijven. Die datum is het besluit van het algemeen bestuur wat nog genomen moet gaan worden. Op dat moment schrijven men dat er ook in. Dat zal overigens binnenkort zijn, onder voorwaarde dat alle gemeenteraden hiermee instemmen. De organisatie bestaat echt uit 3 onderdelen. En we hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om die scheiding aan te houden. Dat betekent dat voor de bemensing dat je dat niet, dat je niet op alle fronten gebruik zou kunnen maken van schaalvoordelen. Dat is een gevolg van de keuze. En dat doen wij om op uitvoerend niveau, als je het hebt over het uitvoerend werk, uitdrukkelijk die scheiding aan willen houden. Daar zouden overigens ook niet zo gek veel voordelen te behalen zijn. Immers de serviceorganisatie die zorg moet inkopen, dat is echt wat anders dan mensen die een prik uit moeten delen voor infectieziekten. En nog heel veel andere voorbeelden. Wat natuurlijk wel speelt, en dan kom ik bijna op het niveau van de geconsolideerde begroting, en dan heb ik het dus ook over een aantal overhead mensen. Daar is natuurlijk wel degelijk wellicht voordeel te halen en die zullen ze ook zeker niet schuwen. Maar de scheiding op dit moment blijft uitdrukkelijk aan de orde. Ja. Is het nou reëel om te veronderstellen dat begin volgend jaar er een plan voor ligt dat zomaar uitgaat van een sluitende begroting? Dat wordt een gigantische klus. Dus ik maar de vraag of dat gaat lukken. Maar dat is wel de opdracht. En datgene wat er hier komt te liggen, zal dus in ieder geval zicht bieden op een sluitende begroting. Maar ik zeg niet op welke termijn, om de simpele reden dat we dat niet weten. En het zou dus wel eens kunnen zijn dat we dan uitgaan van de sluitende begroting, waar nog enige termijn voor genomen moet gaan worden. Maar al te veel daarover filosoferen heeft natuurlijk niet zoveel zin. Wij willen heel uitdrukkelijk met z'n allen toe naar die sluitende begroting en een bedrijfsvoering die daar ook alle zekerheden voor biedt. En daar gaat het om. En de datum heb ik ondertussen beantwoord.
Dat is een antwoord. Dank u wel. Dan sluiten wij hier de beraadslaging over. Wordt dit een hamerstuk? Nee, schudt weer stop. Dus dat gaan we niet doen. Dat wordt ook een debatstuk. Dan sta ik voor even te pauzeren. Ik ging uit van 10 minuten, dus dan moeten we de verhaling hervatten om 21:42. Dank u wel. Goed, als iedereen weer zijn plekje wil innemen, dan gaan we de vergadering hervatten. Ja, de mensen die roken hebben iets langer nodig dan 10 minuten voor een sigaret. Maar goed. Nee, we verwelkomen de heer Rietveld, die de plek heeft overgenomen van de... Mevrouw Kist. Ja, ik had ook nog tevreden te vellen dat meneer Oosterlee zo stiekem vertrokken is en de heer Glerum daarvoor in de plek is gekomen. Maar welkom. Goed, wij gaan verder met agendapunt 6b, raadsvoorstel 2014-107. En dat gaat over de verordening beschermd wonen en opvang. Wie kan ik daar het woord over geven? Mevrouw Hartog, de heer Van de Winkels en de heer Van Duin. Nou, mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag betreft het raadsvoorstel bij financiële consequenties. Bent u gedurende het inkooptraject tot de conclusie gekomen dat het budget dat hiervoor ontvangen wordt ontoereikend is om het huidige niveau van zorg te kunnen continueren? Nou, de oorzaken geeft u aan. U heeft stappen gezet over dit probleem en het ministerie gaat met de gemeente in gesprek. Mijn vraag is, wat is de stand van zaken en heeft er al een gesprek plaatsgevonden en zo ja, wat is de uitkomst van dit gesprek? Dat was mijn vraag.
Ja, dank u wel. De heer Van der Minkeles.
Dank u wel. Ik heb een vraag over pagina 3, pagina 5. Ik vrees dat ik moet gaan citeren op een of andere manier. Goed, het gaat in ieder geval over de volgende zin onder het kopje mandatering. Net kwam het in een andere context al even aan de orde. En dat gaat dan over de rol van de centrumgemeente Dordrecht. En daarbij krijgt Dordrecht de bevoegdheid om de uitvoering van taken onder te mandateren. Dat klopt nog niet eens. Aan de gemeenschappelijke regeling, de rechtsteden, CQ de sociale dienst, de rechtsteden. Je zou bijna hopen dat het een... fouten bij het kopiëren van het voorstel. Had hier dan toch niet Gorinchem of Gieselanden moeten staan. Maar ik vrees dat het toch Drechtstede en Dordrecht respectievelijk moet zijn. En dan is het heb ik een vraag die ook door het WMO-platform is gesteld. Die wil ik heel graag onderstrepen en herhalen. En dat is van hoe het nu toch precies zit met die democratische controle. Als er iets fout gaat in de toekomst. Wat is dan... sowieso de rol van het college en dan ook nog eens een keer van onze raad. En dan is mijn vraag over de stappen die het college heeft gezet richting VNG en het ministerie al aan de overkant gesteld. En ik heb ook nog een vraag van WMO Adviesraad. Er zit een nota bij, nou vraag me niet welk nummer dat heeft, maar er zit een nota bij waar alle inspraak, reacties enzovoort keurig zijn afgewikkeld. En er zit één vraag bij waar het antwoord luidt. Nou, dat moet het college van Gieselanden zelf maar oplossen. En het gaat over de mate van inbreng of participatie bij beleidsontwikkeling van de WMO-adviesraad. Dus die vragen zich af van doen wij ook mee? En ik lees in het raadsvoorstel daar eigenlijk niets over. En dat is vrij logisch, want de inspraakreactie van de WMO, van het WMO-platform is redelijk recent natuurlijk afgewikkeld. Maar ze vragen zich af, doen we mee? En de beantwoordende ambtenaar zegt, nou dat moet het college zelf dan maar beantwoorden. En dat antwoord, dat hoor ik straks graag.
Dank u wel. De heer Van Duin.
Dank u voorzitter. Een deel van de vragen is al gesteld. Het kern van het hele verhaal is natuurlijk de mandatering Dordrecht, centrumgemeente. zoals de huidige situatie is. Ook in een stuk wordt toch nu aangegeven dat we in de toekomst zelf of regionaal dit kunnen gaan invullen. Maar om enig gevoel te krijgen, waar praten we over, is mijn vraag, kunt u opgeven hoeveel cliënten het gaat? In ieder geval een beeld, gaat het om enkele cliënten, omdat het maatwerk is, een speciaal gedeelte, of zijn het toch grotere aantallen? Net ook in het kader wat mevrouw Hartog net naar voren bracht, die extra bezuiniging van 10-15%. Heer Minkels gaf al aan de democratisering van de controle, de democratische controle over het geheel. Het waren ook veel zienswijzers die ingediend waren. Ja, dat roept het thema weer op, dat zie je. Maar als je gemeenschappelijke regeling in stand houdt, dan blijft het allemaal mistig. En zolang we politiek niet de keuzes maken om het op het niveau te brengen wat nodig is, ja, blijft dit een probleem. Dus het is een open deurvraag. Dat weet ik wel, maar ik vond het wel even dat ik hem even hier moet zetten, omdat hij naar voren werd gebracht. In een stuk lees ik onder de raadsvoorstel dan, onder punt 5, onder het kopje regiobinding, onderaan de tekst, daar staat, dan is deze laatstgenoemde wel verantwoordelijk voor een warme overdracht naar de ontvangende gemeente. Ja, wat bedoelt men precies met warme overdracht? Ik zat daarbij na te denken, wat mij bij opborrelde, gaan we dan de cliënt naar de andere gemeente persoonlijk brengen? Ik hoor graag de reactie. Dank u.
Dank u wel. Wethouder van Leeuwen.
Die zat nog een beetje mee te zoeken en scrollen, want je zult begrijpen dat ik het stuk ook niet uit mijn hoofd ken.
Nee.
Nee, begrijpt u dat niet?
Ja, ik begrijp dat.
Oh, gelukkig.
Nee, ja. Ik leef met u mee, maar...
Dank u, dat
ik
scheelt.
Ik hoop dat
het
niet gegeven.
Zeker. Mevrouw Hartog, ik moet even naar de naam kijken, dat is ook wel erg, sorry. Mevrouw Hartog. Vraag naar de stand van zaken rondom de taakstelling. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat op dit moment niet helemaal weet. Ik zal dat navragen, daar krijgt u schriftelijk antwoord op, want ik weet het echt niet. Dus ik zal daar eens eventjes navraag naar doen. De vraag over de democratische controle, zoals dat genoemd wordt. In principe zijn de taken rondom beschermd wonen en opvang heel duidelijk. En die worden ook al jaren zo uitgevoerd door de centrumgemeente. Dus in die zin is dat niet nieuw. En zullen we daar ook niet heel veel nieuws van hoeven te verwachten. Mocht het zo zijn dat er voorstellen zullen komen om dat in te vullen, dan is het zo dat het altijd langs de colleges van de desbetreffende gemeente moet. Dus het kan niet zo zijn dat daar allerlei nieuw beleid wordt ontwikkeld en nieuwe taken worden aangegaan zonder dat wij daar als Gieselanden het college daar iets van vindt. En wellicht ook de raad. Dus in die zin werkt het niet anders dan een andere gemeenschappelijke regeling. En dat geldt ook voor dat geldt ook als er extra geld nodig is. Dan zullen ze dat altijd bij een collegebesluit op moeten komen halen. En dat geldt overigens voor als stel er is geld over, dan wordt het ook netjes verdeeld onder de gemeenten die meedoen in deze regeling. Doet de WMO-raad mee? Nou, zoals ik al zei, het zal altijd langs de colleges moeten. En ik kan me voorstellen dat het college dan ook weer een advies aanvraag doet bij de adviesraden. Dus het antwoord is ja, ze doen mee. Misschien dat we per keer zullen bekijken van vinden we dit echt nodig, maar... In principe zeg ik van, nou, we zouden daar gewoon advies over moeten vragen. Dus die toezegging kan ik wel doen. Omdat dit natuurlijk gewoon een onderwerp is dat hen ook aangaat. En ook voor Gieselanden. Ja, meneer Van Duin vraagt naar het aantal cliënten. Bedoelt de heer Van Duin daarmee het aantal cliënten wat betreft onze gemeente of in totaal?
Onze gemeente natuurlijk.
Onze gemeente, ja. Dat weet ik uiteraard ook niet zo uit mijn hoofd. Ik meen wel dat dat er niet heel veel zijn. Het is niet voor niks dat we dat ook daar beleggen. Omdat de grootste problematiek ook rond Dordrecht plaatsvindt. Maar ik zal het uitzoeken. Dat krijgt u nog van mij.
Dat was het. Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Nee? Dan wordt het geen hamerstuk denk ik. Want u gaat nog enkele dingen opzoeken, hè? Ja, dus dan...
Voorzitter, één ding is niet naar voren gekomen. De warme overdracht.
De warme overdracht, gaan we de mensen brengen?
Nee, we gaan geen mensen brengen. Maar u zag mij net heel hard zoeken, hè? Dus ik zag even naar waar het nou stond en wat meneer Van Duin nou...
Nou, ik kan het misschien even toelichten.
Raadsvoorstel.
Ja, daar zit ik.
Onder punt 5.
Dank u, ja.
Dan onder het kopje regiobinding.
Ja.
En daar onderaan, de laatste zin, dan is deze laatstgenoemde wel verantwoordelijk voor een warme overdracht. Naar de ontvangende gemeente.
Ja,
Even kijken hoor.
Je mag hem ook anders
ja,
laten.
Ja, ik doe dat ook even schriftelijk. Ja.
Dan krijgen we 3 schriftelijke antwoorden. Ja. Dank u wel, dan sluiten we dit stuk af en dan komt het terug op 11 december. Punt 7, raadsvoorstel 2014-92. Dat gaat over de verordening leerlingenvervoer. Wie mag ik daar het woord over geven? De heer Glerum, dat is de enige. Gaat gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag. En dat is, wat gaat er nou eigenlijk veranderen? Want wij zijn best positief over de manier waarop deze verordening is opgesteld. En dat je dat samen doet met gemeenten in de regio. Maar wat ons niet duidelijk is, wat verandert er nou wezenlijk? En wie gaan hier nou wat van merken? En wat als er knelpunten ontstaan en waar worden die knelpunten dan verwacht? Ik zou de wethouder willen vragen om daar toch enig zicht op te geven. Dank u.
Dank u wel. 1 vraag, maar het waren er volgens mij 3. Wethouder Akkerman. Oh, wie wat waar.
Ja, het is inderdaad 1 vraagje, voorzitter. Maar het is natuurlijk niet zomaar een vraag, want mijn eerste antwoord is eigenlijk een hele flauwe, maar ik bedoel hem ook wel een beetje serieus. Volgens mij is het raadsvoorstel, zoals het is geformuleerd, heel uitdrukkelijk bedoeld om in gewone mensentaal te vertellen wat er in de verordening staat en wat er veranderd is. En mijn oordeel is eigenlijk dat we daar heel goed in geslaagd zijn.
Nou, het feit dat ik die vraag stel komt niet doordat ik de kaders die geschetst worden niet begrijp, maar wel dat ik wil weten en wie gaat hier nou wat van ondervinden en waar gaat het knellen. Want daar wordt in het hele raadsvoorstel met geen woord over gesproken.
Maar er wordt wel gesproken over wat er gaat veranderen. En daar wilde ik dan toch maar eventjes met u naartoe. Een heel rijtje wijzigingen ten gevolge van de wetswijziging, et cetera. Dat laten we dan even voor wat het is. Niet onbelangrijk, maar dat is allemaal goed geregeld. Daarnaast is er volgens mij 1 hele belangrijke wijziging die wij u hier voorstellen. En daar is ook het nodige over geschreven. Namelijk dat wij van mening zijn, en in dit geval als ik zeg wij, dan is dat de dagelijks besturen van de regiogemeenten, dat we er goed aan doen om leerlingen zoveel als mogelijk is te dwingen tot zelfstandigheid. En daarom aan het eind van de lagere schoolcarrière willen pushen tot het fietsen in plaats van het gebruik maken van de taxi. Want dat is de grootste wijziging die hierin zit. Dat hebben we in willen kaderen door te zeggen van ja, dat doe je uiteraard binnen bepaalde kilometerafstanden. En we hebben dat ook afhankelijk gemaakt van de leeftijden van de kinderen. En we zeggen, als het kind in de hoogste groep zit, groep 8 van de basisschool, dan achten wij het reëel, normaal gesproken om te veronderstellen dat het kind dan kan fietsen, als het niet meer is dan 30 kilometer, zeg ik uit mijn hoofd. En dat is een wijziging die wij hier uitdrukkelijk in hebben willen aanbrengen, omdat we, nou ja, dat zei ik al, willen bewegen tot die zelfstandigheid. Dus wie gaat dat merken? Ja, dat zijn die kinderen. En dat zijn kinderen die kunnen fietsen. Daarvan gaan wij zeggen dat ze dus ook moeten gaan fietsen. Althans, wij bekostigen dan uitsluitend het fietsen en niet meer de taxi zoals tot nu toe gebruikelijk was. Dat is de echte grote wijziging. En volgens mij liggen daar ook de gevolgen voor kinderen met hun ouders. En wat voor knelpunten ziet u dan? Ik sluit niet uit dat kinderen dan wel hun ouders in eerste instantie daarvan zullen vinden van nou, die taxi was toch ook wel makkelijk. En waarom kan dat niet doorgaan?
Of dat mag ik een ja, wat u nu schetst, dat begrijp ik, maar wij hadden volgens mij een verordening waarin al kilometers stonden. En wat ik uit uw woorden begrijp is dat die kilometerafstanden die nu genoemd staan, dat die daar ernstig van afwijken of zit ik ernaast?
Nee, de toevoeging op de wijziging is het fietsen. Daar is de echte wijziging. Er zitten zeker geen substantiële wijzigingen in kilometergrenzen. De wijziging is dus echt het gebruik maken van het fietsen. En dat is een wijziging die mensen gaan voelen. En het knelpunt zou dus ook daar kunnen ontstaan dat mensen daar moeite mee gaan hebben. Ik denk overigens dat dat niet echt een knelpunt zal zijn. Natuurlijk, dat is mijn inschatting. Omdat ik denk dat het heel gezond is voor een jongere om een beperkte afstand te fietsen. En dat het helemaal niet verkeerd is voor een jongere om die afstand te fietsen. Maar het is wel iets wat jongeren, de ouders, mee moeten gaan maken. Dus dat is het wat mij betreft.
Goed, dank u wel.
Voorzitter.
Ja, mevrouw de Nes, nog heel even de nabrander.
Ja, hij doet de plek even een vraag bij. Het is een verhelderingsvraag voor mij. Want ik ben onvoldoende precies thuis in de materie om te weten of het nu ook zo is. Er staat in artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Bij lid 2. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs. Ja, sorry, de zin is helemaal lang. Dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen die dichter bij de woning zijn gelegen. Goh. Is dat nu ook zo?
Ja.
Dank u.
Antwoord was ja. De microfoon stond even dicht, maar het antwoord is ja. En verandert daar je niet veel. In de tweede ronde, meneer Schalk, nog even.
Ja, ik wilde toch wel graag even reageren, want het antwoord van de wethouder, dat intrigeert me toch wel. Het puntje veiligheid. In hoeverre is daar rekening mee gehouden? Heeft de ambtenaar van verkeer naar gekeken? Zijn er voldoende fietspaden? Hoe doen we het in de donkere? Ik vind het nogal een behoorlijk afstand, 13 kilometer voor iemand van groep 8. Dus ja. Even een vraag gewoon of dat ook meegewogen is.
De Akkerman, veiligheid.
Ja, daar hebben we naar gekeken. We hebben anderen naar gekeken. We hebben niet naar het donker gekeken, want zo lang duurt de school niet.
Ja, de wethouder gaat even antwoord geven. Want
Wij hebben het over een basisschool en zelfs 's morgens is het niet meer helemaal donker. Dat het dan niet helemaal licht is, dat is wel waar.
Ja.
Maar wat het...
Dat is een verhelderend antwoord.
Wat het echte antwoord natuurlijk is, dat
al die geit.
Het echte antwoord is natuurlijk dat, wat ik ook heb geprobeerd te zeggen, dat het wel bedoeld is om de zelfstandigheid van deze kinderen, die immers het jaar daarop toch ook naar het voortgezet onderwijs zullen moeten, daar alvast een beetje toe te dwingen. Als het onveilig zou zijn om die afstand te fietsen, dan moeten wij ons ernstig zorgen gaan maken over die grote hoeveelheden kinderen die jaren daarna ook gaan fietsen. En gelukkig kunnen we vaststellen dat dat reuze meevalt. Dat betekent niet dat er geen enkel risico is, maar dat geldt voor het hele leven. En ik ben ervan overtuigd dat we hier geen onverantwoorde risico's in de richting van deze jongeren gaan schuiven.
Goed, dank u wel. Wordt dit een hamerstuk?
Ik wil er nog even 14 dagen over nadenken, dus laten we het voorlopig staan als een debat.
Hij kan erbij, we hebben nog wel meer debatstukken vanavond. Punt 8, raadsvoorstel 2014-101, en dat betreft de integrale toekomstvisie begraven. De heer Slob, de heer Visser en de heer Schalk en mevrouw Renes. Nou, de heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is positief ten aanzien van het voornemen om met elkaar na te gaan denken hoe de begraven en de graven met elkaar ook qua ontwikkelingen, belevingen gaan updaten. Een vraag die wij daarbij hebben, neemt het college ook in overweging om dit ook in het kader te plaatsen om zelfwerkzaamheid, CQ-bezuinigingen te laten plaatsvinden. Andere vraag is, betrekken jullie ook de kerken bij de discussie? En een ander punt, zijn er in wellicht omliggende buurgemeenten ook rapporten van deze aard beschikbaar, waarin we wellicht ook uit kunnen putten?
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag als wel een opmerking over de titel. De integrale toekomstvisie begraven. Eigenlijk als je gaat begraven, dan is er weinig toekomst meer. En,
voor de nabestaanden.
Dus ja, wat dat betreft, dat
triggert mij. Er zijn mensen die daar heel anders over denken.
Dat is waar.
Kijk, ik begrijp goed.
En het voorstel aan zich, daar hebben wij verder geen vragen over en dat zullen wij steunen.
Goed, dank u wel. Meneer Schalk?
Ja, mijn vraag was eigenlijk dezelfde. Gewoon, hoe gaan we nou die onderzoeksvraag nou goed formuleren? En dat bleek nog niet helemaal goed uit het voorstel. Dus een aantal opmerkingen die inderdaad wel richting gaven aan de onderzoeksvraag. Maar wat nou daadwerkelijk onderzocht gaat worden. En wat de heer Slob zegt, van zijn er nou niet andere mogelijkheden om gewoon de informatie die je zou willen krijgen, om dat te verzamelen?
Dank u. Mevrouw Renes.
Dank u. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de context even een beetje kwijt ben, maar ik heb als vraag genoteerd, begraven is al niet goedkoop in onze gemeente. Wordt dat hierdoor niet nog duurder?
Dank u wel. Wethouder Akkerman.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat hier aan de hand is, is een voorstel om al datgene wat we hebben, en dat is heel veel, op het terrein van visie op begraven. Wij hebben nog niet eens zo heel erg lang geleden met u gesproken over het ruimingsbeleid. Wij hebben gesproken over het onderhoud van begraafplaatsen en heel veel andere zaken. Dat heeft best wel opgeleverd dat wij enig zicht hebben op hoe wij in deze gemeente zouden kunnen omgaan met het hele fenomeen begraven in de nabije toekomst. Maar we hebben moeten constateren dat wij onvoldoende weten om dat beleid goed neer te zetten, ook in de wat langere toekomst. En eigenlijk ook niet volledig in de vingers hebben wat wij moeten gaan doen om te zorgen dat ook op de wat langere termijn begraven mogelijk wordt en betaalbaar mogelijk blijft. Dat zijn natuurlijk wel twee zaken. En dat heeft ons doen concluderen dat wij een integrale visie hebben, waarbij wij vooral datgene wat wij al hebben op elkaar willen laten aansluiten. En wij stellen u ook voor om dat te doen met behulp van het bedrijf Kibus. Dus dit is ook eigenlijk, gaat dat in tegen ons aanbestedingsbeleid en dat doen wij omdat dat eigenlijk het enige bedrijf is in ons land wat alle kennis heeft op dat gebied. En daarmee geef ik ook eigenlijk antwoord op een aantal vragen die gesteld van is er nou ook kennis bij de buurgemeenten, et cetera? Ja, die is er, maar die komt bijna per definitie ook bij dit bureau vandaan. Dus die hebben we met dat bureau ook in huis. Wat niet wil zeggen overigens dat we ook niet in gesprek gaan met buurgemeenten, maar dat is altijd goed om dat te doen. Maar de kennis hebben we op deze manier wel in huis. En als je op die manier het beleid wilt formuleren, dan zou ik zeggen, dan ben je dus per definitie in gesprek met je inwoners. En bij je inwoners horen ook kerken. En als je het over dit onderwerp hebt, al zeker. Want jou in Kerkhof, dat is niet zo ver bij de kerk vandaan, zullen we maar zeggen. En natuurlijk ook al omdat vooral die kerken juist geloven in de toekomst na het begraven. Maar die opmerking moest ik natuurlijk ook wel even maken. En daarmee kom ik ook een klein beetje bij de vragen van de ChristenUnie over van ja, en wat wordt er nu daadwerkelijk onderzocht? Eigenlijk datgene wat er dus, als we alle beleidsstukken op de goede manier hier tegen elkaar gelegd hebben, als er dan nog open eindjes zitten, dan moeten we dat goed onderzoeken. Maar ik vermoed dat dat nog niet eens zo heel erg veel is. Maar we moeten het wel op de goede manier tegen elkaar aanzetten. En dan pas gaat dat dus ook blijken. Een hele interessante vraag komt van mevrouw Renes. Ja, begraven is al niet goedkoop en wordt het hier niet duurder van? Begraven is al niet goedkoop, dat ben ik met haar eens. Het wordt hier als zodanig niet duurder van. Wat wij overigens voorzien is als wij het begraven in de toekomst ook mogelijk willen laten blijven, dan wordt het zeker duurder. En wij proberen om de betaalbaarheid ook op langere termijn zo goed als mogelijk is in de vingers te houden. Zo moet u dit voorstel eigenlijk zien. Dat we ook in de wat langere termijn en de mogelijkheid en de betaalbaarheid van die mogelijkheid optimaal willen laten blijven. Voorzitter, wat mij betreft zijn dit de antwoorden.
Dank u. Behoefte aan? Verhelderingsvragen? Wordt dit een hamerstuk? Ja, zou het echt een hamerstuk worden? Nou, dan hebben we er toch nog één. Dan gaan we naar raadsvoorstel 2014-97. Dat gaat over de overheveling buitenonderhoud voor het primair onderwijs. Wie kan ik daar het woord over geven? De heer Rietveld, en de heer Glerum en de heer Schalk. De heer Rietveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het stuk met interesse gelezen en er vielen me toch een aantal dingetjes op. Ik lees de zorgplicht vervalt voor de gemeenten. Ik lees de benodigde vergoeding komt rechtstreeks van het OCW, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er wordt gesuggereerd dat er door middel van de warme overdracht gespaard kan worden voor grotere uitgaven. Maar als we naar het financieel overzicht kijken, dan zien we dat alle uitgaven eigenlijk al bekend zijn. Gedurende de jaren krijgt men ook volgens dit stuk geld van het OCW, maar is dit geld dan niet toereikend? Als dit geld dus ontoereikend is, hoe verhoudt zich dat dan met het punt dat staat onder 1, dat de benodigde vergoeding rechtstreeks van het ministerie komt? Als de gelden wel toereikend zijn, waarom wordt er dan gekozen voor een warme overdracht? Dan had ik ook nog een vraagje over punt 8. Van het raadsvoorstel, nee, sorry, jawel, dat had ik wel. Er staat dat er verdeling, dat het geld, de warme overdracht, er staan twee bedragen. De ene is inclusief nieuwbouw en de andere is exclusief nieuwbouw, maar uit het financieel overzicht blijkt niet welke bedragen dan exact voor die nieuwbouw beschikbaar zijn of bedoeld zijn. Kunt u daar inzicht in geven? En dan was er nog een schoonheidspuntje in de toelichting. Daar staat de toelichting van artikel 29, daar is een aantal stappen zijn er weergegeven, waarin een volgorde op data gebeurt. En ik denk dat er met het wijzigen van de datum van 15 maart geloof ik naar 15 juni, de verlaten datum voor het vaststellen, dat er daar in dat schema vergeten is dat roostertje aan te passen. En ik zou punt 4 en 5 omruilen om de chronologische volgorde die in de rest van het schema zit vast te houden. Dank u wel.
Dank u. De heer Glerum.
Ja, meneer Rietveld heeft de belangrijkste vraag al gesteld. Ik zou er nog één aan toe willen voegen en dat is waar komt die 10 jaar vandaan? Wat is daar de redenering achter? Want die mis ik ook. Waarom is het geen 8 jaar of 6 jaar of misschien wel 15? Dank u.
De heer Schalk.
Ja, dank u wel. Pagina 2 van het raadsvoorstel, er wordt gesproken over een aantal dingen die veranderd worden in de tekst. En dat gaat inderdaad over een bouwkundige rapportage. En daar werd toegevoegd dat de bouwkundige rapportage dient te voldoen aan de eisen NEN 2767. En volgens mijn gegevens zijn dat, is dat een visuele inspectie. Dus het is niet een hele complete inspectie van het gebouw en de aard van het gebouw. In hoeverre acht je nou de kans groot dat we in feite een aantal dingen daardoor missen? En dat dus inderdaad de berekeningen die op gebaseerd zijn op die bouwkundige rapportage, dat die anders uit kunnen pakken? Dank u wel.
Wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Rietveld, dat is een heel interessant zoals u die vraag stelt. Scholen krijgen vanaf 1 januari aanstaande een vergoeding van het Rijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. En dat betekent dus dat wij vanaf dat moment tegen de scholen kunnen zeggen van nou, het is niet meer van ons, succes ermee. Dat zou kunnen. En in theorie zijn de bedragen die de scholen daarvoor krijgen ook voldoende. Dat is natuurlijk één groot probleem. De bedragen die komen pas vanaf 1 januari aanstaande. Jaarlijks overigens. En als er redelijk forse uitgaven komen in de beginjaren na 1 januari aanstaande, dan hebben ze niet de mogelijkheid gehad om daarvoor te sparen. Dat was de aanleiding voor ons om het voorstel aan u te doen zoals het hier voor ligt. Daarmee geven wij de scholen de kans om de eerste jaren te sparen voor de grotere onderhoudskosten die de jaren daarna komen. Waarom doen we dat voor de eerste 10 jaar en niet 8 of 12? Meneer Gleuren, dat is natte vingerwerk. Je moet ergens van uitgaan. Als je meer jaren doet, dan kost het meer. En doe je minder jaren, dan kost het minder. En voor scholen is het precies andersom. Het is ook eigenlijk precies zoals ik het zeg. Er is natuurlijk geen wiskundige regel voor te vinden. Maar wel een klein beetje met boerenverstand hiernaar gekeken. Want het is echt bedoeld om scholen de eerste jaren te vrijwaren van grote onderhoudsposten, zodat ze dat sparen kunnen gaan doen. Dat is de redenering hierachter en dat is wat we gaan doen. Daarmee doen wij een voorstel wat de scholen uiteraard in ruimhartige zin wel de mogelijkheid biedt om de dingen te doen die ze moeten doen. En de redenering van ons daarbij is ook wel dat wij daarmee de zekerheid hebben dat in het begin de onderhoudskosten niet ten koste zullen gaan van de toch al niet zo ruimhartige schoolbudgetten, onderwijsbudgetten die de scholen hebben. Hoe kom je dan tot een verdeling? Wat we hebben gezegd is eigenlijk van er zijn eigenlijk, nou ja, die scholen waarbij sprake is van nieuwbouw, die hebben de eerstkomende jaren ook daar zal geen sprake zijn van forse onderhoudsposten. Immers die krijgen een nieuwbouw in plaats van het oude schoolgebouw waar wel onderhoudskosten aan zullen zijn. Dus we hebben geredeneerd, die hebben geen behoefte aan deze gelden. Immers, die kunnen de eerstkomende jaren na de nieuwbouw gaan sparen voor alles wat daarna gaat komen. En die hebben dus die mogelijkheid al. Dus als je het heeft over een verdeling, die scholen waarbij sprake is van nieuwbouwplannen, die kunt u uit het rijtje halen, die doen dus niet mee. Oftewel, dan hebben we het over twee scholen in Hoogblokland en dan hebben we het over een school in Noordeloos. Bij elkaar opgeteld zijn er 3 scholen. Dan maakt u een opmerking over data in artikel 29 en dat het niet op elkaar zou aansluiten. U zei dat zo overtuigend dat ik meteen overtuigd ben dat er een omissie in zit. Maar ik heb hem zo snel niet kunnen volgen. Ik zeg u toe, wij gaan dat na. En als het niet goed is, dan gaan we dat aanpassen.
verwacht dat het wel duidelijk is.
Dit is volgens meneer Schalk gebaseerd op een visuele inspectie. Als hij dat concludeert op NEN zoveel uit de tekst, dan hebben wij kennelijk een verschrijving gemaakt. Want het is veel meer dan een visuele inspectie. Het is een meerjaren onderhoudsplanning. Waar we, die overigens al sinds jaren dag gemaakt wordt. En hier waren wij het met onze deskundigen ook over eens dat dit ook de staat van onderhoud is. En de verwachte kosten in de komende 10 jaar. Dus het is veel meer dan een visuele inspectie. Weten we nou zeker dat we alles hebben? Nee, ook bij gebouwen weet je dat nooit helemaal zeker. Ook in die techniek kunnen zich onverwachte dingen voordoen. Dat zij dan zo. Dat is nog nooit zo geweest en dat zullen we ook met dit voorstel niet helemaal bereiken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we de echte grote kosten hiermee te pakken hebben. En daarmee de scholen dus de goede kans geven om de toekomst in te gaan. Voorzitter, dank u wel.
Alle vragen voldoende beantwoord. Een hamerstuk. Oh, meneer Glerum nog even.
Ik wil er toch nog even op doorgaan, want ik begrijp wat de wethouder zegt. Maar de gemeente heeft ook een reserveringspot. Dus als de wet niet was veranderd, dan waren die kosten gewoon voor de gemeente gekomen. En het bijzondere is dat als wij de reserveringen die we hebben als gemeente gewoon aan de scholen geven naar rato van de scholen en ze vervolgens gewoon zelf dat potje laten bijvullen met het geld wat ze van het ministerie krijgen, dan zou je veronderstellen dat dat genoeg moet zijn. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of we geven de scholen een buffertje mee en dat voelt warm aan, want zo noemt u het ook, een of andere warme overdracht. Waar heb ik dat eerder gehoord vanavond? Of de reserveringen die de gemeente tot op heden gedaan heeft, die zijn niet voldoende, dat weten we, om al die investeringen die nodig zijn of die onderhoudsposten die nodig zijn te betalen. En dus leggen we er wat geld bij. Maar dat zegt u niet. Dus ik vraag me af, waar komt nou dan toch die behoefte vandaan om meer te geven dan strikt nodig is? Dat is me niet helder. Behoud dus dat je het leuk vindt om wat geld te geven. Dat vind ik ook een reden.
Nou, we verwachten wel een andere verklaring, denk ik. Wethouder Akkerman.
Andere verklaring, jazeker. Hoewel het natuurlijk helemaal niet slecht is om iets weg te geven. Ik bedoel, dat ga ik niet ontkennen. Alleen hier ligt wel een andere reden achter. En dat is de reden die ik u ook wel heb proberen uit de doeken te doen. Wij verwachten voor scholen problemen als we het niet zouden doen. Namelijk dat ze voor grote kosten komen te staan voordat ze daar voldoende voor hebben kunnen sparen.
Maar wat u daarmee zegt is, als het bij de gemeente zou blijven, zouden wij daarvoor komen te staan. Dus ja. De reservering is niet genoeg om de nu voorziene kosten te dekken.
Dat is een feit. Wij hebben, en dit zeg ik allemaal uit mijn hoofd, 165.000 euro in de voorziening zitten. En de kosten voor de eerstkomende 10 jaar zijn hoger. Nou, dat heeft u gezien.
Maar wat mag daar in redelijkheid nog verwacht worden dat daar vanuit het ministerie bij komt in die komende 10 jaar? Is dat een soort gelijk bedrag?
Het ligt aan het aantal vierkante meters per school.
Ja, 8 euro zoveel per vierkante meter, zeg ik uit mijn hoofd.
En dan moet je dan gaan uitrekenen. Dat is een hele rekensom.
Maar kijk, op termijn...
Ik weet het niet.
Op termijn... Maar nou praat ik het Rijk na, is die 8 euro zoveel per vierkante meter voldoende om het onderhoud aan de schoolgebouwen te doen? Er wordt even geen rekening gehouden met leegstand en dat soort dingen, maar dat zijn bijkomende problematieken. Maar dat is op termijn. En de waarheid van die stelling laat ik ook maar even bij het Rijk. Maar het gaat om de korte termijn problematiek die wij voorzien. Men kan niet sparen voordat de kosten komen. Dat probleem willen wij hiermee voorkomen. Onze eigen reservering die heeft geen enkele relatie met de verwachte kosten. Dat is een soort egalisatiereserve voor de hele korte termijn. Maar zoals wij al sinds jaar en dag in deze gemeente met deze kosten omgaan, wij weten wat er aan gaat komen in de komende jaren. En gaan dat ook in de begroting opnemen, maar wel op een dusdanige manier dat het een klein beetje egaal over de jaren blijft. Dat is de manier waarop wij gereserveerd hebben en dat heeft dus geen relatie met deze 10 jaar. Vandaar dat we daar niet van uit konden gaan. Maar uiteraard datgene wat we op dit moment in de voorziening hebben, dat is het eerste dekkingsmiddel voor deze uitgaaf, dat dan weer wel.
Dank u wel. Ik sluit hiermee de beraadslaging en vraag of het een hamerstuk is. Dat wordt dan het tweede hamerstuk, want ik hoor verder geen reacties. Ik ga voor naar raadsvoorstel 2014-102. Eindejaarswijziging. Kan ik daar iemand het woord over geven? Alleen de heer Schalk. Het gaat erom. Oh, en de heer Visser ook nog. Komt eraan. Eerst de heer Schalk.
Ja, het kan heel vrij kort zijn. Ik dank het college voor het antwoorden die ik heb gekregen. Ik heb ze helaas nog niet kunnen bekijken omdat ik andere bezigheden buitenshuis had en mijn computer binnenshuis was. Ik ga daar de komende weken sowieso nog even goed naar kijken en ik zal dadelijk wel aangeven wat dat voor consequenties heeft.
Dank u wel. Dank u. De heer Visser, we hebben nog een verrassing zo.
Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat even over de eindejaarswijziging onder... even kijken, pagina nummer 4 van de kopje 8 financiën. Er staat in de begroting is een stelpost voor onderuitputting opgenomen. De kapitaallasten voor investeringen worden voor een volledig jaar in de begroting opgenomen. Omdat in de praktijk blijkt dat er niet per 1 januari, maar lopend het jaar wordt geïnvesteerd, is als correctie deze stelpost opgenomen. Ja, lijkt me nogal wie de stad het inderdaad, maar waarom doe je dat dan toch? Als je eigenlijk al weet dat die, ik wil meer even de systematiek begrijpen. Is het nou echt nodig dat je dit in de eindejaarswijziging, pagina 4, onder kopje 8 financiën. Het gaat over dat bedrag van 72.500, nadelig, eenmaal of incidenteel.
Dat was hier.
Ja, dat was hem.
De heer Akkerman heeft het gelezen. Dan komen de antwoorden.
Bij het opstellen van de begroting worden er investeringen geraamd. En bij investeringen horen afschrijvingskosten, kapitaallasten. En die zijn in de begroting voor het hele jaar opgenomen. Maar we weten allemaal dat ze niet allemaal op 1 januari gerealiseerd worden. Dus nemen we een stelpost op voor de termijn in het jaar dat er nog geen sprake is van die kapitaallasten. Dat is een inschatting. En dan... aan het einde van het jaar kunnen we datgene wat daar niet van is gebruikt laten vrijvallen. En dat is wat hier gebeurt.
Meneer Schalk had ook nog een vraag. Of was het geen vraag, meer een opmerking?
Dat was de heer Wissen nog. 100% wordt eigenlijk als kapitaalast opgenomen. Terwijl eigenlijk weten, ja, dat gaan we nooit halen. Dus dat is, in het systeem zit dat zo. Maar het is niet voldoende om te zeggen, nou we doen maar 80%. Dat nee, even niet,
ja, dat zou kunnen, maar door met deze stelpost te werken, dan heb je de kapitaallasten gekoppeld aan de investering. En dat is dus ook voor de jaren daarna zo. En met die stelpost geef je aan dat eenmalige verschil in dat bouwjaar, als ik het even zo mag noemen.
De heer Schalk, nog behoefte aan een tweede ronde?
Nee, het antwoord was duidelijk van de wet.
Antwoord was duidelijk. En daar wordt het een hamerstuk mee?
Ik zou er graag een debatstuk van hebben.
Goed. Ja, dan voegen we dat toe tot de debatstukken. Gaan we over naar het laatste punt. Dat betreft de raadsinformatiebrief. En het is maar 1 brief. Dat is een brief met een hele lange titel. Regionaal transitiearrangement mee. Cliëntondersteuning Zuid-Holland Zuid 2015. Zijn daar nog vragen over? Of was de brief zo duidelijk? De heer Van Duin. Dat is de enige. Gaat u gang.
Dank u voorzitter. Ja, de brief is wel duidelijk. Ik heb alleen toch even een vraag. Want er staat in dat het sociaal deelfonds Kiezerlanden geraamd is op 123.000 euro. En ergens verderop lees ik in de andere bijlagen, het gaat om een bedrag van 140.000. Mag ik dan concluderen dat we 17.000 minder krijgen? Omdat de geldstroom eerst via de AWBZ ging en nu naar de WMO, dat wij daar nu voor opdraaien? Of is het zo dat ik mag lezen dat die 17.000 meegenomen wordt in de nieuwe transitiearrangement die er mee aangaat met ons? Ik hoor graag hierop.
Mevrouw van Leeuwen gaat antwoord geven, geloof ik.
Nou, nee. Ja,
nee, ik zag u een beetje twijfelen.
Dat zou ze best wel willen, maar u hoort dit nog van mij, want dat weet ik zo uit mijn hoofd ook even niet.
Dat wordt opgezocht. Goed, dan zijn we volgens mij gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank jullie voor het gedisciplineerd vergaderen en de collegeleden voor de beantwoording van de vragen. En ik sluit de vergadering en wens u wel thuis.
En u bedankt voor het voorzitterschap, voorzitter.
Eenmalig hoor.
Dat moet je vaker doen.